Goedenavond, dames en heren. U bent via Teams verbonden met het gemeentehuis van de gemeente Nieuwegein voor een avond van de raad waarin een paar onderwerpen besproken worden. Ik wil ook alle mensen welkom heten, de raadscommissieleden, collegeleden en iedereen die deze vergadering ook live volgt via Facebook en via YouTube. Mijn naam is Martin Monrooy en ik ben vanavond de voorzitter van deze avond van de Raad, waarin wij de volgende onderwerpen zullen bespreken. Het eerste uur zullen wij met elkaar gaan praten over de meerjarenopgave welzijn. En daarna hebben we een pauze van 5 minuten en zullen we daarna een raadsvoorbereidend voorstel bespreken. Dat is de ontwikkelingen van het Anne van Rijn College en het ROC. Daarna weer 5 minuten pauze en zullen we enkele rondvragen behandelen. En dan hopen wij zo de avond rond 10:30 af te ronden. We starten deze avond dus met het onderwerp meerjarenopgave welzijn. Daarvoor geef ik zometeen het woord aan Eline van Bokstel en Nico Kersten. Zij zijn ambtenaren van de gemeente Nieuwegein en hebben dit onderwerp namens het college voorbereid. De stukken en de presentatie zijn te zien in ons raadsinformatiesysteem. En op het kanaal van Nieuwegeinse YouTube, Nieuwegeinse Raad op YouTube, is ook een door het college ingezonden filmpje te zien. Er zijn over dit onderwerp vooraf ook technische vragen gesteld. Die zijn reeds beantwoord. En er zijn ook politieke vragen gesteld. En die hebben wij geprobeerd via onderwerpen bij elkaar te bundelen. Dus ik ga straks met u wat onderwerpen aflopen waarover u dan vragen kunt stellen. Voor de woordvoerders van vanavond meld ik nog dat de heer Peter Selten, hij is voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, ook als deelnemer aanwezig is. En mocht u nog vragen hebben dus aan de Adviesraad Sociaal Domein, dan kunt u die aan hem stellen. En dat zo gezegd hebbende bij de inleiding van dit onderwerp, geef ik dan nu graag het woord aan mevrouw Eline van Bokstel en de heer Nico van Kersten voor een presentatie over dit onderwerp. Meneer Kersten en mevrouw van Bokstel, mag ik u het woord geven?
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voordat wij beginnen, wil ik graag een klein puntje aansnijden. En dat is, wij hebben in de planning staan dat we een filmpje zouden gaan bekijken van ongeveer 10 minuten. En ons voorstel is eigenlijk om dat filmpje nu niet te gaan zitten bekijken, want daar verliezen we behoorlijk wat tijd. We hebben inmiddels ook wel begrepen dat een aantal commissieleden het filmpje ook al gezien hebben en dat de commissieleden het filmpje achteraf kunnen bekijken. Mocht dat eventueel nog tot vragen leiden, dan kunnen ze die altijd nog achteraf bij ons indienen.
Ja, ik heb ook net gezegd dat het filmpje ook in te zien is. Dus het lijkt me een goed voorstel om dat nu niet te doen. Want 10 minuten is wel heel erg lang als we maar een uur de tijd hebben. Dus ja. U mag gewoon met de presentatie beginnen.
Oké, dank u wel. Voorzitter, we zijn met dit proces begonnen in september 2018. Wat heeft geresulteerd in het vaststellen van de visie in maart 2019 door uw raad. En de routekaart in december 2019. En bij het vaststellen van de routekaart hebben wij met u afgesproken dat wij, zodra wij de meerjarenopgave in concept zouden klaar hebben, dat wij daarover met u in gesprek zouden gaan via een avond voor de raad. Vandaar dat wij vanavond bij u zijn. Dus wat wij graag vanavond zouden willen is kort terugblikken op hoe is nou die route tussen december en mei dit jaar gegaan. Hoe ziet die uitwerking eruit en hoe gaan we verder met het proces? Eline.
Ja, goedenavond. Ik zal jullie kort meenemen in de korte terugblik op de routekaart en vooral ook hoe we die verder hebben verwerkt in de meerjarenopgave. In de routekaart hebben we al aangekondigd dat we in het welzijnswerk wilden werken met een sociale basisinfrastructuur en aanvullend welzijnswerk. Dat aanvullend welzijnswerk hebben we nu onderverdeeld in de inzet van inwoners voor elkaar en het modulair pakket. We hebben voor deze indeling gekozen om het welzijnswerk echt zo goed mogelijk aan te laten sluiten en de invulling daarvan ook te baseren op de behoeften en wensen van inwoners in onze stad. De sociale basisinfrastructuur is eigenlijk echt bedoeld zodat het welzijnswerk er altijd is voor inwoners om op terug te kunnen vallen. En daarin hebben we dus een aantal functies waarvan wij vinden dat zij er altijd zouden moeten zijn. Het algemeen maatschappelijk werk, het jeugd- en jongerenwerk, maar ook het verbinden van inwoners in buurten en het versterken van de sociale cohesie. Maar juist ook de ondersteuning, advies en informatie van onze vrijwilligers en mantelzorgers om te zorgen dat zij hun werk goed kunnen blijven doen. En daarbij ook een locatie om de uitvoering van het welzijnswerk te kunnen borgen. En hier staat dan buurtpleinen. de invulling van de sociale basisinfrastructuur staat niet zozeer vast, maar wel dat deze functies altijd aanwezig zijn. Daarbovenop vinden we dus dat wensen en behoeften van inwoners leidend zijn voor hoe we het aanvullende welzijnswerk vormgeven. Daarbij stimuleren we zoveel mogelijk de inzet van inwoners voor elkaar door middel van vrijwillige inzet en inwonersinitiatieven. Maar is ook ruimte voor projecten en om door middel van het met onze welzijnsorganisaties echt in te kunnen spelen op veranderende behoeften en wensen van inwoners. Daarom hebben we ook een aantal functies die we nu al hebben in het modulair pakket geplaatst om ook die flexibiliteit te kunnen behouden. De werkgebieden zijn ook geïntroduceerd in de routekaart. Dat zijn dus deze 5 werkgebieden waarbij we destijds ook al aan hebben gegeven dat die grenzen niet hard zijn. Dus bepaalde functies zoals bijvoorbeeld het sociaal-juridisch servicepunt is zowel onderdeel van het individueel welzijnswerk, maar heeft natuurlijk ook een belangrijke advies- en informatiefunctie. We hebben bij de indeling van functies en rollen in de meerjarenopgave met name gekeken van waar ligt het zwaartepunt van die rol. En we hebben ook daarbij... even kijken wat ik wilde zeggen. Waar het zwaartepunt ligt van de functie, maar ook... bij het jeugd- en jongerenwerk hebben we bijvoorbeeld alleen het jongerenwerk echt in het werkgebied geplaatst. Maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer voor gezinnen en jongeren in de stad. Wat ook in de andere werkgebieden zijn plaats kent. En om bijvoorbeeld te kijken bij collectief en individueel nemen we de vraag van de inwoner als uitgangspunt. Dus heeft een inwoner in basis een individuele vraag. Het welzijnswerk dat daarop ingaat valt onder individueel welzijn. De hoofddoelstellingen wil ik heel kort even bij stilstaan. Deze 4 zijn bij het opstellen van de routekaart gezamenlijk met de stad opgesteld. En zijn in deze meerjarenopgave verder uitgewerkt. We zullen daar zo ook nog op terugkomen bij de stand van zaken. Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan om van deze routekaart tot de meerjarenopgave te komen? Vooral de werkgebieden zijn echt verder uitgewerkt door het beoogde maatschappelijke effecten omschrijven en de beleidsdoelstellingen. Die eigenlijk voortkomen uit de 4 hoofddoelstellingen, maar specifiek toegepast op de 5 werkgebieden. En de rollen en taken die we daarbij zien. Daarnaast hebben we de dilemma's van de buurtpleinen nader uitgewerkt, waar ook in december ook bij hebben stilgestaan. Daar zal Nico zo ook nog op terugkomen. En we hebben vooral ook veel gesprekken gevoerd met onze welzijnsorganisaties. Met name ook over hun rol in het welzijnswerk nu en in de komende jaren. Maar ook over de doelstellingen die wij zien en die zij ook voor het welzijnswerk in de stad zien. En daarnaast hebben we uiteraard het stuk ook veelvuldig met hen besproken. We hebben hen ook gevraagd om voor deze avond hun perspectief hierop te geven. Het proces dat we hebben gelopen, de toekomst van het welzijnswerk in Nieuwegein en hun rol daarin. En de 3 belangrijkste prioriteiten die zij de gemeente wilden meegeven. En dat is te zien in het filmpje waar al aan gerefereerd werd. Dan geef ik nu Nico weer het woord.
Goed, dankjewel.
Dankjewel, Eline. Graag ga ik even met u in op de stand van zaken. Nogmaals, er is de afgelopen 2 jaar ontzettend stevig doorgewerkt en we hebben ook behoorlijk wat zaken aangepakt en ook behoorlijk wat zaken in gang gezet. Ten aanzien van het dilemma van de buurtpleinen zijn we op dit moment op het 2-tal terrein heel druk bezig om daar die zaken goed in beeld te krijgen. 1, we zijn bezig om een notitie maatschappelijk vastgoed op te stellen waarin we in beeld brengen welk maatschappelijk vastgoed in de stad beschikbaar is en waarvoor het beschikbaar is. Dus wat verder te kijken als alleen maar de buurtpleinen. Dat was ook een van uw vragen tijdens de behandeling van de routekaart. En we hebben een eerste stap gemaakt om in de programmering van de buurtpleinen de positie van de wijk, de inwoners, te versterken. En een van de ideeën daarbij is dat we gebruikersraden in gaan stellen die behoorlijke invloed krijgen op wat er in het buurtplein gebeurt. De tweede stap is dat we op dit moment met de nu nog beherende instelling Movactor in gesprek zijn, om in verkennende gesprekken zijn, om te kijken in hoeverre dat we de buurtpleinen op een wat andere vorm het beheer kunnen vormgeven. Ten aanzien van de helderheid in rollen en taken en grenzen tussen het formele en het informele welzijnswerk heeft u nadrukkelijk kunnen lezen dat wij zeggen dat zijn geen harde grenzen, dat is fluïde. Daar, de dagelijkse werkpraktijk geeft daar vaak al wel input voor. En in gesprek daarin gaan we ook proberen om daar wat scherper helderheid in te krijgen. Waar de professionele organisaties vooral ondersteunend zijn aan vrijwilligersinzet, inwonersinitiatieven en dat soort zaken. En minder, dat was nu zich focussen op het uitvoeren van eigen activiteiten. Dat proces, daar zijn we de komende periode nog wel mee bezig. Want we hebben gemerkt dat dat best wel nog wel het een en het ander zal vragen. En om een veel beter de behoefte per wijk in beeld te hebben, starten we nog dit jaar met het eerste, wat we noemen de wijkschouw, of anders geformuleerd, we gaan in gesprek met de wijk. En ten aanzien van de afspraken over rollen, taken en grenzen in de samenwerking, vastgelegd in subsidieafspraken, kunt u lezen in de meerjarenopgave hoe dat we dat in de toekomst willen gaan aanpakken. En een van de middelen die we daarin gaan toepassen is het werken met budgetafspraken en werken met heldere afbakening, daar waar het gaat om verantwoording en dat soort zaken. Wellicht komen we daar in de loop van de avond nog op terug. Dus even het verdere proces. Vanavond bespreken we de meerjarenopgave met u. Het college zal die hopelijk in augustus definitief vaststellen. Ik kijk even naar de wethouder, zegt u bent wat te voortvarend. Het zal wel september worden. En ondertussen zijn wij bezig met de voorzichtige vertaling van de meerjarenopgave in de subsidieafspraken voor 2021. Dat is één. Twee, we zullen gaan monitoren via voortgangsgesprekken met alle partijen. Dat zal één keer per half jaar plaatsvinden, één keer per kwartaal, afhankelijk van de noodzaak. En we gaan monitoren, dat is al eerder gezegd, via die wijkgesprekken met inwoners. Het verantwoordingskader van de organisatie zal verder aangescherpt worden. En we zullen de monitor sociale kracht gaan gebruiken om te kijken in hoeverre dat welzijnsinterventies bijdragen aan het versterken van de stad. Naast het uitwerken van de meerjarenopgave hebben we ook een aantal, zeg maar, wat overstijgende uitdagingen en vraagstukken neergelegd. Niet uitgewerkt, alleen maar aangestipt. Dat is onder andere, ga eens nadenken over een herverkaveling van het werk. Wij zien toch wel gedurende de uitwerking dat een aantal zaken elkaar vaak overlappen. Soms zelfs dubbel gedaan worden. Dat kan beter en dat kan efficiënter. Ga nadenken en ga werken aan een meer duurzame verbinding tussen welzijn en het zorgveld. Waarbij nadrukkelijk moet gesteld worden dat welzijn welzijn is en zorg zorg. Het moet niet door elkaar heen lopen. Het zijn twee entiteiten. Een derde punt is, doe eens een onderzoek, niet meer dan dat, of een verkenning of dat shared services kan helpen om een aantal bedrijfsondersteunende taken wat meer gezamenlijk uit te voeren. Denk aan communicatie, denk aan ICT en dat soort zaken. En de grote ambitie, waar we echt nog wel tijd voor nodig hebben, is dat we het wederzijds vertrouwen nog moeten versterken. En als dat vertrouwen er is, en er is ook een aan vertrouwen gekoppeld verantwoorden, dan kunnen we wat meer loslaten en uiteindelijk overgaan tot subsidiëren via budgetfinanciering. En wat dat precies is, komen we in de loop van het gesprek nog wel op terug.
Oké. Okay. Dat was uw presentatie, meneer Kersten en mevrouw Van Bokstel. Ja, prima. Dank u wel. Ik zag gedurende de presentatie dat er twee mensen een vraag gesteld hebben. Ik neem aan dat dat een verhelderende vraag over de presentatie is. Dan vraag ik eerst aan meneer Emiel Holterman van de PvdA. Heeft u een verhelderende vraag over de presentatie? En ik verzoek u allen, u ook meneer Holterman, maar iedereen, korte vraag. En dan verzoek ik degene die de antwoorden geven, korte antwoorden, geen inleidingen, straight to the point. Meneer Holterman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een verhelderende vraag bij de hoofddoelstellingen. En Hoofddoelstelling 1, daar wordt heel kort op ingegaan, of er wordt eigenlijk nauwelijks op ingegaan in de presentatie, worden ze alleen maar genoemd, de inclusie. Maar in de notitie, en daar was ik eigenlijk wel blij mee, zeker ook omdat wij een amendement een half jaar geleden hadden ingediend.
U begint nu een beetje een boefje te worden, meneer Holt.
Nee, ik ga hem heel kort in. Dan snappen ze de vraag niet. We hadden een amendement ingediend, gericht op sociale relaties en verbindingen tussen inwoners, heel duidelijk. Dat is opgenomen in de nota, maar in de presentatie niet, waarin die focus ook weer helemaal weg is. Ik zie het nergens terugkomen. Is daar een reden voor? Want ik was daar eigenlijk wel blij om dat het erin stond, maar nu hoor ik het helemaal niet meer.
Helder, dank u wel. Mevrouw van Bokselhof, meneer Van Kersten, wie van u antwoord?
U kunt er van weglaten, meneer Van Monsvoort. Monroy.
Dat kunt u dan bij mij ook doen. Dan.
Ja. Blij dat meneer Holteman de vraag stelt. Het is voor ons in de loop van het proces bijna zo vanzelfsprekend geworden dat inclusie denken. Dat hebben we ook samen, dat kunt u ook lezen uit of horen uit de filmpjes. Dat we daar niet specifiek in deze presentatie heel diep op ingegaan zijn. We hebben met elkaar afgesproken dat we een korte presentatie zouden houden. Maar u kunt erop rekenen en ervan uitgaan dat het verbinden, het versterken en het activeren echt op het netvlies gebrand is, om het zo maar even te zeggen.
Heel fijn. Dank u wel, meneer Holtman. Meneer Hak, u had ook nog een verhelderende vraag over de presentatie, over formeel en informeel welzijnswerk.
Nee, voorzitter. Het heeft veel meer te maken met de meerjarenperspectief. Dus dat komt zometeen wel terug, denk ik.
Dat komt sowieso zometeen terug. Prima. Nou, dan constateer ik dat er geen vragen zijn over de presentatie zelf. En er hebben van tevoren mensen al vragen ingediend over verschillende onderwerpen. Ik heb onderwerpen zoals de visie op het welzijnswerk, de ruimte voor het welzijnswerk, het proces, draagvlak, buurtpleinen, het lerend vermogen, budgetfinanciering en samenwerking gemeente. Dus het zijn allemaal onderwerpen die aan de orde komen. En voor zover ik niet gehinderd word door andere onderwerpen die springen, ga ik dit lijstje afwerken. En dan begin ik met het eerste onderwerp wat bovenaan mijn lijst staat. Dat zijn vragen over de visie op het welzijnswerk. Dus we proberen het onderwerp visie op welzijnswerk nu te bespreken. En de heer Van der Siepkamp van GroenLinks had daar een vraag over. Meneer Van der Siepkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt ook voor de ambtenaren voor de uitleg die ze gegeven hebben. Was heel verhelderend. Ik heb inderdaad een vraag over de visie. Deze nota is een hele logische derde stap in de route die begonnen is in 2019 met het vaststellen van de visie. Als ik daarna terugkijk naar die visie, dan zie ik dat het welzijnswerk heel erg gezien wordt als iets gericht op de individuele burgers, vertaald in termen als zelfredzaamheid, inclusie en veerkracht. En er wordt ook wel, en meneer Holteman die vroeg er net ook naar, van gekeken naar de interacties tussen mensen, het samenspel tussen mensen. Maar het blijft toch heel erg gericht op individuen en hoe individuen zo met elkaar omgaan. Je kan je afvragen of we nog in dezelfde tijdperk leven. De visie is vastgesteld voor de coronacrisis. We hebben een behoorlijke crisis achter de rug. We zitten er eigenlijk nog in. En dit is ook een moment dat je daar wellicht lessen uit kan trekken. Ja. De werkgroep Sociale Impact Coronacrisis die heeft een uitgebreid rapport uitgebracht. En daar onder andere in gesignaleerd dat het belangrijk is om naast het individuele kijken naar mensen, ook te kijken naar de kracht van de samenleving. Dus niet naar individuele
verrekenen. Ja, en u komt nu langzaam tot uw vraag, begrijp ik, hè?
Ja, ik kom langzaam tot mijn vraag.
Misschien iets sneller dan. Ja.
Nou, sneller, dus niet alleen kijken naar de individuele zelfredzaamheid, individuele veerkracht, maar vooral ook naar de kracht en de veerkracht van de samenleving als geheel. En daarmee praat je over welzijn van de hele samenleving. Verantwoordelijkheid hebben voor elkaar, verantwoordelijkheid hebben voor de samenleving. En mijn vraag aan de wethouder is of ze de mening kan delen dat het goed zou zijn om in de visie de blik te verruimen van de blik voor welzijn voor individuele burgers, maar ook de visie mee te nemen dat het gaat om welzijn van de samenleving als geheel. Dat we daar naar moeten werken om de kracht en de veerkracht van de samenleving meer vorm te geven.
Helder, dank u wel. Mevrouw Schouten. De visie op het welzijnswerk verbreden.
Ja, voorzitter, dank u wel. En dank ook voor de vraag. In mijn beleving raakt u precies aan de kern van wat wij ook met welzijn willen. U zegt terecht in de visie, dus in dat onze Nieuwegeinse visie op welzijn, maken we natuurlijk een onderscheid tussen bepaalde, tussen collectief en individueel. Maar uiteindelijk onze samenleving is opgebouwd uit individuen. En ik ben het met u eens, we kunnen niet vanuit alleen de individuele veerkracht van mensen of hun eigen kracht gaan redeneren en zeggen van dat bepaalt hoe het totaal van het welzijn is van onze samenleving. Dat kan niet. Het zijn wel individuele mensen waar we mee samenwerken en organisaties uiteraard. We hebben in de visie bewust niet gekozen om te zeggen, we werken alleen met kwetsbare mensen. We hebben gezegd, welzijn is voor iedereen, dat is voor de hele stad. En daar heb je mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Maar voor die mensen heb je andere mensen nodig. En die maken het, die vormen het collectief van de buurt en de wijk en de stad. En dat doen we natuurlijk soms via de route van het individu, dat is wel waar. Uw vraag, ik denk dat mijn antwoord nog niet geheel het antwoord is waar u naar zoekt. Tenminste, dat vermoed ik zo. Want het kijken naar de veerkracht van de samenwerking, van de samenleving, en juist vanwege de corona-ervaring die we nu hebben, gebruik maken van, of erkennen van, wij kunnen die veerkracht met elkaar versterken in de stad als geheel, dat is best een grote uitdaging. Dus ik ben het met u eens, welzijn is iets collectief. Tegelijkertijd werken we ook met individuen die bijdragen aan dat collectieve welzijn van die stad. Voorzitter, ik denk dat we daar bijna een hele avond over kunnen spreken.
Ja, ik dacht dat u naar de Gent op weg was, wethouder. Dus we kunnen daar inderdaad nog een hele avond over doorpraten. Maar er zijn mensen die ook nog over andere onderwerpen willen praten. Bent u tevreden, meneer Van Siepan?
Ja, ik ben tevreden. Maar mag ik volstaan met niet de hele avond, maar één korte doorvraag?
Eén korte doorvraag.
Als de wethouder dit vindt, is de wethouder dan bereid om te kijken om bij de maatschappelijke doelen onder punt 2.2... daar toch een zinsnede in op te nemen dat het welzijn van de samenleving als geheel ook een belangrijk doel is in het totaal van welzijnswerk.
Wethouder.
Ja, voorzitter. Ja, dat denk ik wel. Ik denk als de raad dat iets is, even voor de helderheid. We voeren nu juist het gesprek met u als raad om dingen op te halen. Ik denk dat dat een waardevolle toevoeging is. En ons kan scherp houden op, het gaat over de hele stad.
Dank u wel.
Dank u wel. En dank u wel, wethouder. En ik heb even op mijn lijst gekeken. Ik zie geen doorvragen over het onderwerp visie op het welzijnswerk. Dan stap ik even over naar een volgend onderwerp. En dat gaat dan over het onderwerp lerend vermogen van de gemeentelijke organisatie. Meneer Holterman, u heeft een vraag over het lerend vermogen van de organisatie.
Ja. Het is ook een beetje een doorvraag van het onderwerp van zo net.
Oké.
Het gaat, zeg maar, we lezen in de meerjarenopgave op pagina 16... dat inwonersinitiatieven kunnen ook leiden tot reflectie op gemeentelijk beleid en regels waar deze onbedoeld activiteiten frustreren. Het gaat naast middelen en locaties dus ook om beleid en regelruimte. De buurtverbinders en wijkcoördinatoren hebben de verantwoordelijkheid deze signalen door te geleiden binnen de gemeentelijke organisatie en bij te dragen aan de oplossing. Einde citaat. Mijn vraag daarbij is, wat heeft de gemeente geleerd van de coronacrisis en de anderhalve meter samenleving op dit gebied?
Helder. En de vraag is voor de wethouder, neem ik aan, niet voor de ambtenaren?
Of... Ja, of aan de gemeentelijke organisatie of een van de ambtenaren.
Oké, want die zijn ook speciaal opgesteld voor het beantwoord. Ik zie meneer Kersten in beeld komen. Ja.
Voorzitter, ik stel voor dat we de vraag in tweeën knippen. Dat de wethouder zeg maar de corona in de samenleving voor haar rekening neemt. En dat ik namens eventjes als respondent van de gemeentelijke organisatie spreek. Als je kijkt naar dit soort vraagstukken, dan en je hebt het over het lerend vermogen, dan heb je het over het lerend vermogen inderdaad van de ambtelijke organisatie. Dus inspelen op dat wat inwoners willen gaat soms verder als het beleid van de gemeente voorstaat, om het zo maar even te zeggen. Maar dat geldt ook in het verlengde ook voor de raad. Wij zeggen heel vaak, en ook bij de routekaart is dat gesprek heel goed met elkaar gevoerd, die inwoners, dat inwonersinitiatief, dat staat centraal. Maar inwonersinitiatieven kunnen soms ook echt strijdig zijn aan het gemeentelijk beleid. En dat maakt de discussie over inwonersinitiatieven zo bijzonder en soms ook zo ingewikkeld. En eigenlijk wat wij hier hebben, hè, dat hebben wij ondervonden in gesprekken, voor zover dat mogelijk was in dit kwetsbare tijdperk met inwoners en met organisaties van inwoners. Een signaal is, het gaat goed zolang we het met elkaar eens zijn. En soms, hè, maar daar waar het echt tegenstrijdig is, hè, bijvoorbeeld het gebruik van de openbare ruimte. Een inwonersinitiatief wil A en de gemeente is bezig met B. Bij dat soort vraagstukken, dat vraagt ledigheid van beide kanten. Dus waar wij feitelijk een pleidooi voor houden, is dat als je daadwerkelijk inspeelt op wensen van inwoners, wat u graag wil als raad, begrijpelijk, dan vraagt dat ook de nodige ledigheid en flexibiliteit. En dat moet je oefenen. Dan geef ik nu graag het woord aan mevrouw Schouten.
Mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter, dank. Wat hebben we geleerd? Nou, best wel veel. Ik denk dat ik het makkelijkst kan illustreren met een voorbeeld. Wat de vraag die we ons voortdurend gesteld hebben vanaf 16 maart, zeg maar, is: welke inwoners in de stad zijn er die gezien willen worden, maar die niet gezien worden? En welke rol hebben wij daarin? En welke rol hebben alle formele en informele organisaties in de stad daarin? Dat is eigenlijk ook een kernvraag in welzijn. En wat mij en ons heel erg verrast heeft, is dat met misschien wat, ik weet geen goed Nederlands woord, maar we gebruiken nog eens het woord nudging. Dus een beetje stimuleren, porren, positief porren. Ook vrijwilligersorganisaties in de stad in de benen gaan en bij bijvoorbeeld heel veel mensen gaan bellen. Nou, dat lijkt heel erg voor de hand te liggen, maar soms heb je daar een zetje voor nodig. En wat merk je dan? Dat er eigenlijk in straten heel veel gebeurt dat mensen onderling doen. En dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Maar misschien is het in Nieuwegein vanzelfsprekender dan wat wij denken. Dan weer terug naar de rol van welzijnsorganisaties, formeel, informeel of wij als overheid. Ik denk wat we continu moeten leren en ook in de gaten houden is dat de stad beweegt, dat mensen bewegen en dat je daar goed in mee beweegt. Dat is niet zo makkelijk te vatten in een doelstelling. Dat is wel te vatten in bijna het ambacht van welzijn. Ik weet niet of u nog herinnert, 2 jaar geleden hadden wij aan het begin van dit traject iemand die een vlammend betoog hield over wat welzijn is. Anno 2018 was het toen. En toen viel ook het woord ambacht een aantal keren. En dat is echt aanvoelen wat er gebeurt in de stad als het gaat over welzijn of weerbaarheid en daarop meebewegen. Nou, dat hebben we geleerd, hoe je dat vasthoudt. Ik denk dat dat de vraag is die we met elkaar straks met de formele en ook de informele organisaties voortdurend moeten stellen. Dat is één voorbeeld en er zijn er misschien meerdere.
Dank u wel. Meneer Holteman, korte doorvraag en dan ook met de nadruk op kort.
Ja, we hebben de afgelopen maanden heel veel initiatieven gezien. En eigenlijk wil ik nu horen om de relatie te leggen tussen theorie, het beleid en de praktijk. Wat hebben we nou van die praktijk nu opgepikt, wat nu zeg maar, in het welzijnsbeleid zeg maar, zo wordt meegenomen? En dat, ik hoor een algemeen verhaal, maar ik hoor dit nog
helder,
niet terugkomen.
Helder. Wethouder, ook korte beantwoording alstublieft, want anders gaan we echt uit de tijd lopen. Ik heb nog een hele rij vragen staan.
Ik zal er heel kort even op reageren.
Of, ja, meneer
en de wethouder vult me aan als het nodig is. Wat hebben we geleerd? De wethouder zei het al. En wat we daarnaast ook geleerd hebben is dat het soms uitgaan van vooronderstellingen niet klopt. Ik zal u een mooi voorbeeld geven. We zijn gestart om een zomerprogramma voor jongeren en met jongeren te ontwikkelen. En in eerste instantie hadden we zoiets, ja, dat wordt helemaal niks. En allemaal ingewikkeld met Nieuwegeinse jongeren, et cetera, et cetera. En wat blijkt nu? We hebben een flitspeiling uitgedaan. Ruim 800 jongeren hebben gereageerd. Waarvan ruim 400 jongeren zeggen, wij willen heel graag hier leuke activiteit hebben. En 40 jongeren zeggen, en wij gaan meehelpen om ze te organiseren. Dat is een fantastisch resultaat waar je voor het eerst echt op een interactieve manier, met gebruik maken van nieuwe mogelijkheden, nieuwe technieken, heel snel verbinding legt met de stad en heel snel een hele grote groep actieve jongeren activeert. Ik dank u wel.
Dank u wel. Ik denk dat ook een afdoende beantwoord is, meneer Holteman. Ja, prima. Ik zag een interruptievraag van mevrouw Bijvoet. Mevrouw Bijvoet van de Socialistische Partij. U had nog een interruptievraag.
Ja.
Ook kort alstublieft.
Ja, ik zal het kort houden. En het is eigenlijk een interruptie op het verhaal van de wethouder. Zij praten over meebewegen. het raakt ook wel heel erg aan wat meneer Holteman zegt. Wij moeten ingaan, de gemeente zal ingaan op initiatieven van inwoners. Maar wat op het moment dat een initiatief succesvol is, maar het zwakt af. Bestuursfuncties vallen weg. Het is wel succesvol en het is nodig, er is behoefte aan. Hoe wordt geborgd dat een dergelijk goed initiatief dan toch voort kan blijven bestaan?
Dank u wel.
Kan de wethouder daar iets over zeggen? Of misschien de heer Kerstens?
Ik zie de wethouder al in beeld. Mevrouw Schouten.
Ja, dat is altijd een uitdaging. Kijk, je kunt zeggen als een initiatief goed is, dan gaat het wel door. En als het dan afzwakt, dan heeft het ook zijn reden. En soms is de realiteit ook dat dingen komen en dingen gaan. Daar moeten we denk ik ook niet altijd al te bang voor zijn. Ik ben me er wel van bewust dat soms bestuursfuncties heel moeilijk in te vullen zijn. Ik weet niet of u daarop doelt. Dat is een gegeven, dat klopt. Dus er moet echt creatief nagedacht worden om dat soms op een andere manier te doen. Realiteit is net zo goed als inwoners veranderen, veranderen inwonersinitiatieven ook.
Ja, oké. U bent tevreden, mevrouw Bijvoet? Kennelijk wel, want...
Dank u wel.
Ja, prima, dank u wel. Dan ga ik door naar een volgend onderwerp, dat is budgetfinanciering. En ik zie dat daar zowel mevrouw Voorthuizen van de ChristenUnie als mevrouw Schenkhuizen van de VVD een vraag hebben. Ik stel voor, geachte commissieleden, dat ik u eerst allebei uw vraag laat stellen en dat we dan naar de antwoorden gaan. Dus ik verzoek de wethouder en de ambtelijke ondersteuning ook even goed naar beide vragen te luisteren. Mevrouw Voorthuizen van de ChristenUnie, over budgetfinanciering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik las op bladzijde 27 van de meerjarenopgave welzijn. Er wordt kort gesproken over de toekomstvisie. En daarin wordt beschreven dat de gemeente er naartoe wil dat er enkel nog de kaders worden bepaald. En dat er uiteindelijk ook sprake zal zijn van budgetfinanciering. Maar geheimwijs leert het ons dat het niet helemaal goed ging. Waarom denkt het college dat dat nu wel goed zal gaan?
Dank u wel. Geheimwijs en budgetfinanciering. En mevrouw Schenkhuizen... Wat is uw vraag over budgetfinanciering, Schenkhuizen van de VVD?
Ja. Grotendeels hetzelfde. Oh. Alleen ligt mijn zorg er toch wel bij van als we overgaan op budgetfinanciering, dan gaan we terug naar de oude situatie dat we niet jaarlijks de subsidie afwegen. Maar dat we eigenlijk zeggen, u geeft de kaders door en wij geven u vrij geld en vrij spel. En ik vraag me af of we daarmee niet ook eventueel in dezelfde valkuilen als waar we in 2017 waren lopen.
Dank u wel. Wie gaat deze vragen over budgetfinanciering beantwoorden? De meneer Kersten. Kersten.
Ja. Ik zal beginnen en waar nodig zal mevrouw Schouten aanvullen. Een kenmerk van wij subsidiëren op dit moment op een manier waarin we soms tot achter de komma bepalen hoe het moet, wat het moet en wie het doet. En dat gaat soms echt heel erg ver. En in de loop van dit proces, en vanaf 2000, USBO is daarmee begonnen, die heeft gezegd, ga eens naar een wat meer volwassen opdrachtgever-opdrachtnemersrelatie werken. Werk is aan vertrouwen en aan verantwoorden. Dus dat hebben we gedaan. En een van de gesprekspunten die in de afgelopen 3 maanden aan de orde is geweest, als we dit zo allemaal met elkaar gaan doen, dan past daar ook een andere subsidiesystematiek bij. En er is een licht pleidooi ontstaan voor budgetfinanciering. En budgetfinanciering kan pas goed werken als je weet wat de kostprijzen zijn, als je het daar met elkaar over eens bent, als je weet wat de beoogde doelen en resultaten zijn, hè? Dus de maatschappelijke effecten. En dus je zult de doeltreffendheid goed met elkaar moeten formuleren. Dat vinden we erg ingewikkeld. Dat is ook erg ingewikkeld. En ten tweede, er moet vertrouwen en verantwoorden gaan hand in hand. Dus op het moment dat we overgaan tot budgetfinanciering, en daar zullen we de komende jaren echt serieus naar gaan kijken, dan heeft dat toch nog even wat voet in aarde. Dat gaan we niet eventjes in een paar weken met elkaar regelen. Wat het beter maakt is dat je daarmee naar een volwassen relatie gaat waarin de professional zijn werk kan doen binnen financiële kaders en de beleidskaders zoals die door de gemeente gesteld zijn. En overigens verantwoorden doen we altijd achteraf. Dank u wel.
Ja, oké. En mevrouw Schenkhuizen, u had daar een aanvullende vraag op.
Ja, nou Kijk, en daar zit het zorgpunt ook op. Er werd net al even aangestipt, het is deels werken aan vertrouwen. En wij hebben in december 2019 een motie ingediend. Samen met lokale vernieuwing, onder andere. Waarin wij vroegen om een gesprek aan te gaan met onder andere de Raad van Toezicht en bestuur van Movactor. Omdat er in de relatie gewoon nog wel wat struppelingen waren. En dat een gesprek daar in ieder geval op zijn plek werd. Dat die motie is aangenomen. En er zou ook in Q2 dit jaar op teruggekomen worden. Ja. Dat is nog niet gebeurd. En ik vraag mij dan ook wel af van hoe is die relatie nu? En in hoeverre, hè, als we al spreken over die budgetfinanciering. Ja. Zijn er dan geen zorgen meer? Is dat vertrouwen dan al opgebouwd?
Voorzitter, misschien... Ja, oh, sorry, dank. Een paar dingen hierover. Ik denk, uw motie destijds was inderdaad, ging heel erg over Movactor. Ik denk dat het goed is om te zeggen dat we de afgelopen periode sinds december echt heel constructief samengewerkt hebben met Movactor aan dit... Sorry, ik kijk even omheen, want er wordt gepraat over de... Ik ga even de deur dicht doen. Ja, sorry. Dus dat er de afgelopen periode daar heel constructief in samen is gewerkt. Ik denk dat we het gesprek met Movactor is natuurlijk nog steeds niet af. Dus als het gaat over de governance en de toekomst, hoe regelen we dat met elkaar? Dat gesprek met de Raad van Toezicht, dat loopt door. Wat de heer Kersten net ook aangaf, voordat je echt met budgetfinanciering kunt gaan werken, dan moet je echt toewerken aan heldere kaders met al die welzijnsorganisaties. Dat zijn er natuurlijk meerdere. En dan dat bouw je stap voor stap op. En met elkaar onderzoek je, is budgetfinanciering inderdaad een manier om verder te gaan met elkaar. Want het geeft wel veel meer ruimte aan de professionaliteit van de welzijnsorganisatie. En ook de wendbaarheid die je nodig hebt als organisatie in een samenleving die voortdurend beweegt. Het is echt iets wat we moeten onderzoeken. Of we het echt gaan doen, dat is nog zeker niet een uitgemaakte zaak. En als ik mag, voorzitter, want mevrouw van de CU die vroeg ook stelde ook een vraag over Gijnwijs. Eigenlijk van, goh, we hebben Gijnwijs gehad. Heeft die ervaring ons niets geleerd? Ik denk wel dat dat heeft ons trouwens heel veel geleerd, Gijnwijs. Het zijn wel twee verschillende entiteiten. Dus ze doen wel twee hele verschillende zaken. Verschillende financieringsstromen. Een hele andere rol ook binnen de maatschappij. Dus daar gaat de vergelijking wat mij betreft niet helemaal op. We hebben er wel veel van geleerd, dat zeg ik u wel.
Okay. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Voorthuizen en mevrouw Schenkhuizen, u bent tevreden met de beantwoording?
Niet helemaal. Ik heb later nog een vraag die nog terugkomt.
Prima, dank u wel. Ga ik door naar het volgende onderwerp en dat is het proces. Dus even kijken, ik was hier bovenaan gebleven. Ruimte in het welzijnswerk. En de heer GroenLinks van... de heer Van der Siepkamp van GroenLinks. Dat lijkt me dan een betere omschrijving. Had een vraag over ruimte voor het welzijnswerk. Meneer Van der Siepkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben inderdaad niet GroenLinks, maar ik ben er lid van. Er is eigenlijk al een heleboel net over gezegd. Mijn vraag ging inderdaad om dat welzijnswerk, dat een heel interactieve activiteit is tussen de werkers, de burgers en andere organisaties die erbij betrokken zijn. En er is al heel veel gezegd vanavond over de flexibiliteit die daarin nodig is. Het is net in het stukje over die budgetfinanciering is het ook aan de orde geweest. Als ik de nota zie, dan is dat eigenlijk een goede beschrijving van het speelveld. En er worden een aantal werkgebieden worden daarin beschreven. En voor mij is dat eigenlijk al voldoende om de kaders en de lijnen aan te geven. Maar wat ik zie in die nota is dat er een verdere verdieping is in die werkvelden naar een enorme detaillering tot op taakniveau. Waarvan ik me afvraag of dat nou nodig is en of dat niet een belemmering zou kunnen zijn. Juist voor die ambachtelijke ruimte die welzijnswerkers nodig hebben om het werk te doen. Dus het is aan de ene kant een vraag aan de wethouder, hoe ze daar tegenover kijkt. Maar ik denk ook aan onszelf als raad, dat we ons de vraag moeten stellen als raad. En ik wil die vraag dan ook bij deze naar de andere fracties stellen. Van willen wij op deze manier die detaillering in zo'n meerjarenplan voor het welzijn neerleggen? Of willen we echt ook nu al gaan kijken naar een veel ruimere omschrijving die ambachtelijke ruimte geeft voor de welzijnswerkers zelf?
Wel, dank u wel. Ik ga eerst naar de wethouder over de detaillering. Mevrouw Schouten.
Of meneer, als u het goed vindt, doen we het even in etappes. Eerst de heer Kersten.
Ja, eerst de ene trap van de raket en dan de volgende. Ik snap het. Meneer Kersten.
Fijn. Nee, dank u wel. Om even kort op de vraag van de heer Siepman in te gaan. Ja, het is erg gedetailleerd uitgewerkt. Dat klopt. Nee, dat zou je liever niet willen. Maar in de weg naar die budgetfinanciering, als voorbeeld te geven toe, hebben we die detaillering nu even nodig om te komen tot een goede... goede opvatting over waar hebben we het over. Als we het hebben over collectief welzijnswerk, wat verstaan we daar dan precies onder? Als we het hebben over kostprijzen, waar hebben we het dan over? Dus je hebt deze route even nodig en hopelijk over 2 jaar, of misschien een jaar, kunnen we zeggen, hey, een deel van die detaillering hebben we niet meer nodig. Dat zit in de opdracht, dat zit in de resultaten en effecten die we willen bereiken en maakt dat we, en het zit in het vertrouwen wat gegroeid is en in het samenwerken wat gegroeid is. En dan kun je fasegewijs, stap voor stap, kun je naar die verhoudingen komen waarin je uitgaat van heldere afspraken en heldere afrekenen op resultaat en effect. Maar dat pad is wel nodig. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder.
Ja, veel heb ik er denk ik niet meer aan toe te voegen, maar in de ideale wereld zou ik ook liever zonder deze details willen. Want omdat... ambacht, wendbaarheid of de beweging in de samenleving. En dan bedoel ik dat de samenleving is niet statisch. En vertrouwen, die dingen die vragen dat je soms niet te veel op details gaat zitten. Maar voor nu hebben we ze vanuit waar we vandaan komen en waar we naartoe willen. Is dat even waar we nu mee te maken hebben.
Dank u wel. Meneer Van Siepkamp, u heeft ook gevraagd aan reacties van andere partijen. Dat besef ik, dat is heel goed, want daarmee brengen we een dialoog op gang. Maar ik parkeer hem toch even, want ik kijk naar de klok. Het is 9:15, ik moet nog een paar vragen afhandelen. Als er nog tijd over is, kom ik er even op terug op die vragen. En anders dan, mochten we er geen tijd meer hebben, dan verzoek ik alle fracties om daar misschien nog per mail richting GroenLinks op te reageren, wat ze daarvan vinden. Maar voor nu sluit ik dit onderwerp even af en ga ik... even door naar het volgende onderwerp. En dat ging over vertrouwen en draagvlak. En daar heeft de heer Holterman een vraag over van de PvdA en mevrouw Voorthuizen van de ChristenUnie. Meneer Holterman over vertrouwen of draagvlak.
Ja, dat sluit eigenlijk aan met de discussie die we zo net voerden. Ik hoor dat het proces lang gaat duren. Ik hoor het... de heer Kersten een aantal keren zeggen, en het kost allemaal heel veel tijd. Het vertrouwen moet nog verder opgebouwd worden. Het proces loopt goed. Maar hoe lang blijven we nog in gesprek? Is het niet onderhand na 2 jaar praten is tijd dat het welzijnsbeleid in uitvoering wordt genomen?
Ja, dank u wel. Meneer Kersten.
Voorzitter, de winkel is al die tijd gewoon opengebleven. Er wordt erg hard gewerkt door het welzijnswerk. Wat ik probeer aan te geven is, wil je komen naar een duurzame en goede professionele werkzame relatie, dan moet je daar even in investeren. Dat zijn we nu aan het doen. Wij verwachten met deze meerjarenopgave een perspectief te bieden voor de komende jaren. En tegelijkertijd, het kwam net mooi naar voren in de discussie over wat doet corona met ons. Tegelijkertijd beseffen we dat welzijn niet in beton gehouden is en dat het constant evalueert en doorontwikkelt. Dus de winst van dit proces is dat we echt met elkaar in gesprek zijn. En dat we echt van elkaar weten waar we staan. En dat nu organisaties zelf zeggen, hé, we doen dingen dubbel of we moeten veel meer samenwerken. Dat is echt de winst. Hopelijk voeren we ieder jaar zo'n gesprek met elkaar en kunnen we na een aantal jaar zeggen, verdorie, we hebben echt grote stappen gemaakt. Men zit er niet stil, er wordt hard gewerkt en er zal de komende jaren nog erg hard gewerkt moeten worden.
Dank u wel. Mevrouw Voorthuizen van de ChristenUnie, is uw vraag over draagvlak, sluit daarop aan?
Ja en nee. Ja. Maar ik kan wel inhaken op iets wat meneer Kersten ook zegt over dat... draagvlak en samenwerken. Hij zegt dat dat continu is en dat daar heel veel aandacht aan wordt besteed. Nu spraken wij iemand van de Algemene Hulpdienst in Nieuwegein en die vinden eigenlijk dat zij niet goed zijn meegenomen in dit proces. Dat zag je ook weer terug in het YouTube-filmpje wat gedeeld was met ons van mijn factor. En dus de vraag is van ja, geldt dat ook voor andere mensen die ontevredenheid, andere partijen? En hoe gaan ze dit draagvlak verbeteren?
Dank u wel. Meneer Kersten.
Nou, echt heel kort. Het feit dat de Algemene Hulpdienst aangeeft van goh, we zijn op de goede weg, maar we vinden dat u veel beter van ons gebruik had moeten maken, geeft aan dat we echt met elkaar in gesprek zijn. En geeft ook aan dat we dit ook gewoon met elkaar delen. En gelukkig zijn er ook heel veel organisaties die zeggen het gaat goed, maar het is ook goed om te horen. En het is ook een aansporing aan ons om het anders en beter te doen, dat er nog steeds organisaties zijn zeggen. En toch vinden wij dat we nu, tot nu toe nog onvoldoende gehoord zijn. We nemen dat echt heel serieus. En we vinden het ook, tegelijkertijd vinden we het ook heel plezierig dat men het gewoon zegt. En dat is lange tijd niet gebeurd, dan bleef het een beetje hangen. Nu bespreken we het met elkaar. En ongetwijfeld zal dat gedurende dit proces ook nog vaak best nog wel met enige regelmaat terugkomen. Dat we elkaar aankijken en zeggen van nou, dat had beter gekund. En dat heet leren. En dat is een lerende organisatie en dat is een lerend model.
Dank u wel. Dank u wel. Tevreden mevrouw Voorthuizen?
Ja,
meneer Holteman. Dan mag u uw microfoon nog even aanzetten, meneer Holteman.
Ja, ik heb hem nu weer aangezet. Ja, ik ben nog niet helemaal tevreden. Twee punten wil ik daarbij bij aanstippen. Ik heb een half jaar geleden een verhaal verteld over Hillary Clinton. En dan over het tot stand brengen van de cirkel en het sociale relaties. En dan denk je, hoe eenvoudig kan het zijn? Aan de slag. En ik heb het filmpje ook gekeken wat is toegezonden. En daar viel mij een heel belangrijk citaat op van Mofacto. En dan begrijp ik het wel weer waarom het zo lang duurt. Ik zal even de bestuurder citeren hoe die dat filmpje afdoet.
Dus als het maar een kort citaat is, meneer Holteman. Ja.
Moet u goed luisteren. Mofactor vindt eigenlijk dat we wel eens kritisch moeten kijken naar het samenspel tussen organisaties vanuit het perspectief van de inkomsten. En dan moet u dat eens even goed nadenken waarmee het wordt afgesloten.
Ja. We hebben even een storing, want er is een mevrouw nu bezig in te loggen om te kijken of het werkt. Meneer Holteman, u wilde daar een antwoord op. Ik was even afgeleid, excuses daarvoor.
Er wordt heel erg gezegd, het kost heel veel tijd en we moeten meenemen en blijven praten. Maar als je dit nu nog moet zeggen, dat we moeten gaan kijken vanuit het perspectief van de inwoner. Ja, dan hebben we nog inderdaad een hele weg te gaan.
Echt. Kersten.
Ik denk dat het goed is dat we met elkaar constateren dat we inderdaad op zich nog een hele weg te gaan hebben. En dat moet je ook niet bagatelliseren. Het is zoals het is. En tegelijkertijd constateren we dat we grote stappen gezet hebben. En dat inderdaad zo'n citaat, dat zegt iets. En dat is ook een aansporing. Voor ons om dat gesprek te blijven voeren, maar wel resultaatgericht. We blijven niet praten om het praten. Absoluut niet. Dat is ook niet de bedoeling. Dus er wordt echt gewerkt en doorgewerkt en op enig moment ook knopen doorgehakt daar waar nodig is.
En op welk moment is dat?
Dat is het moment waar de wethouder op gaat.
Ja, dank. Nou, ik denk dat dit soort opmerkingen, die moeten ook blijven komen. Want het betekent, wij bieden het. Het is niet dat we alleen maar mee bewegen. We geven ook tegenwicht. Dat doen we voortdurend. En dan krijgen we, als het goed is, ook deze reacties. Dat is één. En het is ook niet zo dat nu wij dit bespreken, we van nul beginnen. Want, maar dat zei de heer Kersten ook al, we zijn natuurlijk volop bezig. En ondertussen verandert er ook behoorlijk wat. En ik denk dat we, ik zal u één illusie ontnemen. We zullen blijven praten. En vaak ook. Dus dat zult u met enige regelmaat van mij blijven horen ook. Van dat we in gesprek zijn. En wat mij betreft zullen dat ook vooral gesprekken zijn waar we soms bij zitten met, door de organisaties onderling. Waarbij ze met elkaar spreken over wat doen we en doen we de goede dingen. Maar ik vind echt dat dit gesprek zal blijven doorgaan. Ik noem het liefst natuurlijk dialoog, hè, dat begrijpt u.
Dank u wel. En dank u wel, meneer Holtman. Ik ga terug naar iemand die ik in het begin van de vergadering al een vraag heb. Of die een vraag had, meneer Hak van het CDA. Want u had toen al aangegeven dat u een vraag had over de formele en de informele organisatie. Ik wilde u nu even de gelegenheid geven om die vraag te stellen. Meneer Hak. Hak.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb de heer Kersten net al iets horen vertellen over de mogelijke overlappingen. En daar ging het mij om. En dat er ook aandacht aan besteed wordt. Dus in feite is mijn vraag in de tussentijd beantwoord. Dank u wel.
Prima. Ik heb u in ieder geval de gelegenheid gegeven. Anders zou ik me schuldig voelen als ik niet meer op terug was gekomen. Ik zie dat meneer El Moussaoui van D66 een vraag heeft over scholing. Dat onderwerp is nog niet aan de orde geweest. Meneer Moussaoui.
Ja, dat klopt. Dank u, voorzitter. Ja, inderdaad. In hoeverre wordt er aandacht besteed aan scholing op lange termijn? Het heeft ook te maken met het feit dat die sociale basisinfrastructuur bestaat uit voornamelijk professionals. En we weten, de wethouder zei het toen straks ook, de samenleving is constant in verandering. En je moet daar elke keer weer alle zeilen bijzetten om dat bij te houden, om die samenleving ook te dienen, daar waar het nodig is. De vorige keer waarom het spaak liep, was omdat er over een welzijn door verschillende professionals verschillend werd gedacht. Dat willen we nu verbeteren. Vandaar dus de vraag, hoe wordt dat stukje scholing bij die professionals, hoeveel wordt daar aandacht aan gegeven en hoe stevig wordt dat aangepakt?
Ja. Meneer Kersten.
In de financiering van de welzijnsorganisaties, zowel voor vrijwillige organisaties als voor de professionele organisaties, zit altijd ruimte voor scholing. En waar we nu mee bezig zijn, we hebben dat bij Gijnwijs, hebben we dat de werkmethodiek krachtwerk ingevoerd. En we zijn nu met onze welzijnsorganisaties heel voorzichtig in gesprek met de professionele organisaties om die werkmethodiek, die ook te introduceren in het welzijnswerk. Waarbij er ruimte komt om in ieder geval dezelfde taal met elkaar te gaan spreken. Kijk, iedere instelling is zich gehouden om opleidingen te bieden. Hè. Mensen moeten een x-aantal punten scoren om hun professie in stand te houden. Dat hebben heel veel beroepsgroepen. De huisarts, de hulpverleners bij Gijnwijs, die hebben dat ook. Je moet jaarlijks een programma volgen om ervoor te zorgen dat je vakkennis up-to-date blijft. Waar we met elkaar over in gesprek gaan is in hoeverre dat je daar als gemeente invloed op wil hebben, of dat je mogelijkheden creëert waarop het welzijnswerk vrijwillig hebt, dus informeel en formeel gebruik van kan maken. Via het vrijwilligershuis wordt ook behoorlijk geïnvesteerd in vrijwilligerswerk en scholing. Dus daar wordt al veel gedaan.
Dank u wel. Okay. Dank u wel. Mevrouw Bijvoet, u heeft een vraag, u heeft daar een doorvraag over. Mevrouw Bijvoet van de Socialistische Partij. Over scholing.
Dank u wel. Ja, mijn vraag werd op het nippertje beantwoord door de heer Kersten, denk ik. Maar misschien toch nog wat. Want die scholing voor vrijwilligers, ja, die is heel belangrijk. Ik dacht eigenlijk dat de vraag van de heer Massaoui daarover zou gaan. Over scholing voor vrijwilligers. En kan het vrijwilligershuis dat voldoende bieden?
Dank u wel. Vrijwilligers en scholing. Meneer Kersten.
Voor zover we weten tot nu toe nog wel. ze waren daarmee begonnen. Daar heeft nu het huidige tijdperk daar toch wel even wat mee gedaan. Dus dat blijft een punt van aandacht. Maar het is de bedoeling om in het vrijwilligershuis echt ook een punt te creëren waar vrijwilligersorganisaties allerlei scholing kunnen ontvangen. Dat kan van besturen tot het voeren van een administratie. Hoe organiseer ik een vrijwilligersavond? Welke deskundigheid hebben wij in de stad waar we regelmatig gebruik van kunnen maken? Daar zijn ze heel erg druk mee bezig. En dat blijven we ook stimuleren.
Dank u wel. U bent tevreden, mevrouw Bijvoet? Ja, prima. Meneer Verdam van Groep Verdam, u heeft een vraag over welzijn op recept. Meneer Verdam.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de heer Kersten net iets zeggen over gezondheidszorg. Ik mis in het hele verhaal verwijzingen, vermeldingen over welzijn op recept. Is dat bewust of is dat vergeten in het hele verhaal?
Dank u wel. Meneer Kersten, welzijn op recept.
Nou, geen van beide. Het is niet vergeten en het staat er gewoon in. Onder welzijn individueel. Dus onder het kopje individueel welzijnswijk bij het modulaire pakket. Dus het zit er gewoon in.
Oké.
Okay. Dus het is nadrukkelijk niet vergeten.
Dank u wel.
Dank u wel.
Dan ga ik, want ik heb nog een paar minuten, er staat nog één vraag open, in ieder geval op het lijstje wat vooraf ingediend is. Dat is nog een vraag van mevrouw Schenkhuizen van de VVD over shared services. Mevrouw Schenkhuizen, wilt u die vraag nog stellen?
Ja, alsjeblieft. Ik pak hem er even bij. Ja, in het meerjarenplan daar wordt gesproken over de zogenaamde shared services. En dan wordt erbij gezegd dat het op gebied zou zijn van directie, finance, controle, personeelszaken, ICT en facilitair. En ik vraag me daarbij af van als één organisatie dan de leads krijgt bij al deze services, of dat dan niet juist afdoet aan de samenwerking die we aan het opbouwen zijn tussen de organisaties. Want voorheen was ook een van de heikele punten in het onderzoek naar onder andere een factor naar boven kwam, de samenwerking tussen de organisaties. En ik vraag me af of dat hier dan geen afbreuk aan doet.
Ja. Meneer Kersten.
Ja. We hebben dit zo neergezet om dat eens nader te onderzoeken. Omdat organisaties er bijvoorbeeld nu in coronatijd achterkomen dat ze allemaal 4 uur ICT-ondersteuning ter beschikking hebben. En dat ze allemaal vastlopen. En dat uiteindelijk bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld vitamine C uiteindelijk de gemeente, en dat hoort ook zo, echt bijgesprongen is om kennis en mankracht of menskracht beschikbaar te krijgen. Toen hebben we tegen elkaar gezegd, verdorie, eigenlijk zou je dat soort achtige structuren, de administratie, finance, ICT, facilitair en dat soort zaken, zou je best in een soort shared service-achtige constructie kunnen maken. Dat zou de gemeente kunnen zijn, dat zou Bovacta kunnen zijn, dat zou het vrijwilligershuis kunnen zijn. Dat moeten we echt allemaal nog gaan verkennen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om daarmee ook zeg maar te komen tot één grote klontering van welzijnswerk. Dat is absoluut niet de bedoeling.
Okay.
Personeelsbeleid, als je samen 1 FTE personeelsfunctionaris aan kunt stellen, is beter als overal 3 uur of 4 uur. Dus dat is een beetje de insteek.
Okay. Dank u wel. Dan kijk ik op de klok, dan naderen wij heel rap de tijd van 9 uur. En dat is toch de tijd waarop ik af moet sluiten, want dan hebben we daarna 5 minuten pauze en beginnen we met het volgende onderwerp. Ik wil in ieder geval de wethouder, mevrouw Van Bokstel en meneer Kersten, heel erg hartelijk danken voor hun inbreng, voor hun presentatie en het beantwoorden van alle vragen. Ik dank alle raadsleden en commissieleden voor de vragen die ze gesteld hebben. En ik dank u ook voor de medewerking dat we dit onderwerp in een uurtijd hebben kunnen afhandelen. Ik herinner u er nog aan dat meneer Van der Siepkamp u al een vraag had gesteld over in welke mate we dingen zaken gedetailleerd moeten regelen. Dus ik nodig u ook richting GroenLinks daarop te reageren. Dan sluit ik nu dit onderdeel van deze avond. Dat was de dialoog over de meerjarenopgave welzijn. Schorsen wij de vergadering voor 5 minuten en gaan wij over 5 minuten verder met het raadsvoorbereidende onderwerp over de ontwikkelingen rondom het Anne van Rijn College. Ik dank u wel. Ja, ik ben... Het werkt weer. Goedenavond. Even de microfoon zetten. Ja. Goedenavond, dames en heren. U bent weer verbonden met het gemeentehuis in Nieuwegein voor het tweede deel van de avond van deze raad. En we gaan het komende uur praten over de ontwikkelingen rondom het Anna van Rijn College. Ik heet in ieder geval u weer allemaal hartelijk welkom. En voor degenen die nu pas inloggen, mijn naam is Martin Monroy en ik ben de voorzitter van deze avond. We vervolgen de avond met het raadsvoorbereidend onderwerp en de stukken die hierbij u horen kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem. We hebben vanavond twee insprekers, dat zijn mevrouw Vinkers en de heer Gamers. En die wil ik graag zometeen als eerste het woord geven als we gaan starten om hen te introduceren en aangeven waarom zij in willen spreken. Er zijn ook technische vragen gesteld, die zijn beantwoord en die vindt u ook bij de stukken in de... Of die heeft u via de mail gehad. En vanavond is de bedoeling dat we ons meer richten op de politiek inhoudelijke vragen. Vooraf heb ik al enkele politiek en inhoudelijke vragen gekregen. Die zullen we proberen per onderwerp te behandelen. En als er daarna nog vragen komen, dan zal ik dat ongetwijfeld via de chat wel voorbij zien komen. U kent de regels verder van het digitaal vergaderen, dus dan gaan we gewoon beginnen. En dan wou ik eerst vragen aan mevrouw Vinkers of zij zich voor wilt stellen en de reden waarom zij zich als inspreker gemeld heeft wil melden. En mag ik u verzoeken uw camera en uw microfoon aan te zetten, zodat we u kunnen zien en horen. Mevrouw Vinkers.
Goedenavond. Mijn naam is Corrie Vinkers. Ik ben sinds april 2019 interimbestuurder bij Stichting Anne van Rijn. En de reden waarom ik hier vanavond wil inspreken is om een toelichting te geven op de voorgenomen fusie met de Stichting Nuovo Scholengroep.
Ja, u wilt die toelichting vooraf geven? Of als er vragen aan u gesteld worden?
Als er vragen zijn, dat is prima.
Als er vragen zijn, prima. U heeft niet een verklaring vooraf. Prima, dank u wel. En meneer Gamers. Of mag ik u ook verzoeken uw microfoon in uw camera aan te zetten? Ja.
Ja, goedenavond. Mijn naam is Jonne Gamers, bestuurder van Nuovo Scholengroep. En ik wil graag inspreken vanavond om onze positieve intentie ten aanzien van deze strategische samenwerking uit te spreken.
Ja, dank u wel. U hoeft ook geen verklaring vooraf. Er kunnen ook gewoon vragen aan u gesteld worden.
Zeker.
Dank u wel. Prima. Dan begin ik bij de woordvoerders die vragen hebben ingediend. En ik denk dat het eerste en voor het meest voor de hand liggende onderwerp nu is de overwegingen voor de fusie. En daar heeft mevrouw Veenstra van GroenLinks een vraag over gesteld. Mevrouw Veenstra van GroenLinks, mag ik u verzoeken uw vraag te stellen?
Ja, dat mag. En dan doe ik ondertussen ook het beeld even bij. Goedenavond. Dank u wel. Twee vragen. Maar ik zal eerst alleen een vraag stellen over de aanleiding.
Dat lijkt me goed. Want wie weet hebben daar anderen ook een vraag over. Ja. Ja,
dat is helemaal goed. Ja, ik heb een vraag. En mijn vraag gaat over de borging van de kwaliteit en het kleinschalig onderwijs voor de Nieuwegeinse leerlingen. Ik heb in de technische vragen gelezen dat de MR in ieder geval ook al ingestemd is. En dat vinden we wel, dat is in ieder geval fijn om te horen. Wat ons wel opviel is in de stukken dat het belang van de leerling, dat er eigenlijk weinig over gezegd wordt. De vraag gaat met name toch wel over vastgoed. En onze vraag is dan ook van op welke manier gaan we de specifieke kwaliteiten van Anne van Rijn, het kleinschalige wat het toch is, een aanvulling op het oosten ligt. En Kals, op welke manier kunnen we dat waarborgen? En misschien dat u daar gelijk ook in mee kan nemen. Is er ook onderzocht of een fusie met een Kals, dus een meer Nieuwegeins, een wat kleinere organisatie, ook onderzocht is?
Ja, dank u wel. Terwijl u aan het praten was, hoor ik dat iemand nog zijn microfoon open heeft staan. Dus het vriendelijk verzoek aan andere mensen om hun microfoon in ieder geval te sluiten. En mevrouw Veenstra, de vraag die u stelde, was die voor de wethouder of was die voor de bestuurder van de ene school of de andere school?
Ja, nu u mij die kans geeft, zou ik graag zowel de wethouder erover willen horen, maar ook graag de bestuurder. Maar dat graag de bestuurder van het Anne van Rijn.
Prima, dan begin ik bij de wethouder. Meneer Kuiper.
Voorzitter, dank u wel. En Bedankt voor de vraag, mevrouw Veenstra. Wij zaten hier aan tafel al te zeggen, hij ligt op verschillende borden. Dus ik ben blij dat we een rondje kunnen maken langs betrokkenen. Laat ik vooral beginnen met de politieke mening dat het van zeer groot belang is dat Nieuwegein erin slaagt om 3 VO-scholen te behouden van de omvang zoals ze nu zijn. Want alle 3 de VO-scholen hebben een eigen plek in het onderwijslandschap, maar ook een eigen geografische plek die aantrekkelijkheden veroorzaakt voor het Nieuwegeinse VO in de regio. Dus wat dat aangaat, hoop ik dat het duidelijk is hoe wij daar enigszins blij politiek in zijn. Zou jij het willen vervolgen?
Dank u wel. Nou, u vroeg hoe wij de kwaliteit en de identiteit van de Stichting Anne van Rijn konden waarborgen. Dat is natuurlijk een van de onderwerpen geweest in de onderzoeksfase naar samenwerkingspartners. En dat hebben we zeer serieus gedaan. We zijn eigenlijk vanaf start begonnen samen met de Raad van Toezicht van welke waarden zijn voor ons belangrijk om te waarborgen in een mogelijke samenwerking. Wetende dat wij als zelfstandige school met de financiële positie die we nu hebben wel kunnen blijven voortbestaan, maar op een zeer dunne, magere manier als het ware. We hebben weinig ruimte om te investeren. Ik heb dat het afgelopen jaar enkele malen ook echt moeten communiceren in de organisatie. En dan gaat het over onderwijsinnovatie. Het gaat over loopbaanbeleid van medewerkers, doorgroeimogelijkheden, profilering. Daar was geen enkele financiële ruimte voor. Nou, dat is natuurlijk ontzettend zuur als je een prachtige school hebt met een mooie profilering op een mooie plek, 2-talig onderwijs. En dan wil je heel graag dat na mijn vertrek de school wordt voortgezet, waarin juist die continuïteit en die groei en die bloei kan tot bloei kan komen. En op die manier zijn wij op zoek gegaan naar een partner. U vroeg ook van zijn kleinere partijen onderzocht. Dat hebben we ook gedaan. En dan blijkt gewoon dat de identiteit is een belangrijke hierin. Het openbaar onderwijs is een belangrijke factor. Maar ook de omvang om juist die investeringsmogelijkheden te kunnen ontwikkelen. En dan blijven er slechts 2 grote partijen over. En dat is de stichting PCOU Willibrord en de stichting Nuovo. En dan gaat de identiteit gaat een hele belangrijke rol spelen. En op die manier hebben we de gesprekken verder voortgezet en verdiept. En kwamen we tot steeds meer overeenkomstige waarden, thema's waarin we zeiden van oh, dat is prachtig, dat vult elkaar ook heel erg mooi aan. Behoud van de identiteit, het behoud van de kleinschaligheid, de aandacht voor de leerling, maatwerk, 2-talig onderwijs. En dat is wederzijds een aanvulling op elkaar.
Dank u wel, mevrouw Vinkers. Tevreden voor deze vraag, mevrouw Veenstra?
Ja, zeer tevreden. Dank u wel.
Dank u wel. Ga ik eerst even door naar mevrouw Schildkamp voor een doorvraag. Mevrouw Schildkamp van de ChristenUnie had een doorvraag over de kwaliteit.
Ja, voorzitter. Ja, want mevrouw Veenstra vraagt in hoeverre de goede kwaliteit van de school wordt geborgd. Maar ik heb daar geen concrete voorbeelden van, maar wel gehoord dat de kwaliteit van de school juist wat te wensen overlaat. En ik vraag me af, wordt er ook aan verbetering gewerkt daarin?
Dank u wel. Mevrouw, dat is een vraag aan mevrouw Vinkers, neem ik aan. Mevrouw Schilder.
Ja, aan wie hem kan beantwoorden.
Wie hem kan beantwoorden.
Dat mevrouw ben ik. Ja, dank u wel. Nou, allereerst kan ik u uitspreken dat de kwaliteit op dit moment volgens alle inspectienormen voldoende is. Dus wij doen aan de inspectie-eisen van het ministerie. Dat wil niet zeggen dat je daarover tevreden bent, want je hebt meer ambitie. Je wilt boven de normen van een inspectie uitkomen. En als je die ambitie wilt realiseren, dan heb je innovatiekracht nodig. En innovatiekracht hangt 9 van de 10 keer ook samen met budgetten. En de innovatiekracht is absoluut aanwezig in de Anne van Rijn School, in de locatie de Albatros, MAVO, HAVO Lyceum. Er wordt ontzettend veel geïnnoveerd, maar dat is bijna liefdewerk oud papier. Vanuit de drive van de club docenten die Anna aan het hart gaat. Maar je wilt meer en daar heb je budget voor nodig.
Dank u wel. Okay. Tevreden, mevrouw Schildkamp, met de beantwoording?
Ja, voorzitter. Op zich tevreden met de beantwoording, maar verwacht mevrouw, ik ben de naam even helaas.
Vinkers.
Mevrouw Vinkers, dat dan het budget nu vanaf een fusie voldoende zal zijn om dat wel te bewerken?
Ja, dank u wel. Mevrouw Vinkers.
Dat is zeker aanwezig, ja, want dat zijn eens een van de onderwerpen geweest. Omdat je, als je meer ruimte met elkaar hebt, kun je ook beleidsgelden reserveren waarin je onderwijsinnovatie en mooie projecten al dan niet samen dan al wel op de individuele scholen kunt uitvoeren. Je kunt krachten bundelen, je kunt middelen bundelen en die capaciteit en die ruimte heb ik op dit moment niet, heeft Anne Verheijen op dit moment niet.
Dank u wel. En dank u wel, mevrouw Schildkamp. Meneer Holterman van de PvdA, u had een interruptievraag op dit onderwerp. Meneer Holterman.
Ja, mevrouw Schildkamp schetst een beeld dat de kwaliteit misschien niet helemaal in orde is. En dat is een verhaal wat we wel vaker horen, maar in feite nergens op gebaseerd is. Dus ik wil daar toch in ieder geval op wijzen dat als je de school op kaart leest en de kwaliteit en de tevredenheid van leerlingen, van ouders, ook de school, maar ook de inspectie, zoals mevrouw Vinkers net ook aangeeft, dat de school een goede kwaliteit levert. Dus daar zou ik graag dat dat in het vervolg niet meer zo over tafel gaat. Ja, dank u wel.
Dank u wel. Nou, ik dacht dat mevrouw Vinkers de vraag van mevrouw Schildkamp ook goed beantwoord had, maar in ieder geval dank voor uw aanvulling. Meneer Verdam, u heeft ook nog een doorvraag over dit onderwerp. De heer Verdam van Groep Verdam.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn andere vragen zijn reeds beantwoord, maar goed, ik lees in de stukken dat Nuovo werkt aan innovatief. Dat is hartstikke mooi. Nuovo faciliteert de school al, maar in hoeverre gaat die innoviteit ook iets opbrengen voor leerlingen met een lichamelijke handicap en of een lichtelijke verstandelijke handicap?
Ik weet niet of dat helemaal een onderwerp is wat met de fusie te maken heeft, maar
Met de innoviteit.
Ja, meneer Gamers.
Nou, ik zal, dank u wel voor de vraag. Ik zal proberen deze te beantwoorden. Ik zal in ieder geval in algemene zin aangeven, dat raakt ook aan de vorige vraag, dat er binnen Nuovo zo tussen een 500.000 en 1 miljoen euro per jaar beschikbaar is aan innovatiegelden. Waar ook Anna van Rijn, als ze zijn aangesloten bij Nuovo scholengroep, een beroep op kan doen. En dan is het in belangrijke mate ook aan de school zelf om te bepalen wat voor type innovatie men zou willen doen, passend bij het eigen onderwijskundig concept of de eigen identiteit. Dus dat is niet iets waar het schoolbestuur heel erg in treedt. Het antwoord op uw vraag is, als de school het wenselijk zou vinden om innovatiegelden aan te wenden voor dit doel, dan is dat absoluut bespreekbaar binnen de scholengroep.
Dank u wel, meneer Gamers. Meneer Verdam, u bent tevreden? Ja, dank u wel. Ga ik terug naar mevrouw Veenstra van GroenLinks, want u had meerdere vragen ingediend. Mevrouw Veenstra van GroenLinks.
Ja, dank u wel. Ik combineer mijn vragen en daarmee stel ik voor nu in ieder geval de laatste vraag.
Ja.
Maar ik weet niet wat het debat nog oplevert, hè, dus ik hou een kleine slag
op
volle vraag die ik sowieso nog heb. Die gaat eigenlijk over de volgorde. Want wat ons nu het raadsbesluit wat voor ligt, dit is een vraag aan de wethouder overigens.
Ja.
Het raadsbesluit wat voor ligt is eigenlijk het besluit om in te stemmen met de andere bestemming van het pand. Dus het overgaan van het pand. En nou hoor ik alle goede intenties en dat is natuurlijk prachtig. Ik ken ook uit het onderwijs en ook uit andere sectoren dat het soms toch ook op een fusie net iets anders loopt. En mijn vraag is eigenlijk of we de volgorde nou wel goed voor ogen hebben. Dat we nu eerst instemmen met een andere bestemming voor het pand. Namelijk dat het overgaat naar het ROC Midden-Nederland. Voordat de fusie echt helemaal een feit is. Zouden we niet eerst moeten wachten tot de fusie ook helemaal ook juridisch gestalte heeft, voordat wij in moeten stemmen met de overdracht van het pand naar ROC Midden-Nederland.
Dank u wel. Wethouder Kuipers.
Dank u wel, meneer Van Moor. Nee, u bent, ik heb geen S achter mijn naam. Ik zeg het nog even. Wethouder Kuiper. Die twee dingen hebben niet zoveel met elkaar te maken, mevrouw Veenstra. Want het pand waar het over gaat op de Harmonielaan, dat werd gebruikt door Anna Next. En Anna Next is vorig jaar ondergebracht bij... bij Willibrord op Kanaaleiland. Dus het pand wordt niet meer gebruikt door Anne van Rijn. Dus ook al zou er enorme paniek gaan ontstaan, dan nog hoeft er niet nog weer een beroep gedaan te worden op het pand.
Oké, okay. Dank u wel, wethouder Kuiper, zonder S. Mevrouw Veenstra.
Ja, daar heb ik dan toch een doorvraag op. Dan begrijp ik toch niet helemaal goed wat het raadsbesluit dan inhoudt. Want op het raadsbesluit niet gezegd dat wij momenteel moeten wordt ons nog niet letterlijk gevraagd om in te stemmen met de fusie, om het correct te zeggen. Maar dat gaat echt over het pand alleen.
Wethouder.
Ik zie als eerste gevraagde besluit het benoemen van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht, dus NUOVO, tot statutair bestuurder. Dat is wel degelijk het topbesluit in deze sequentie. En vervolgens het instemmen met statuutwijziging, die daar natuurlijk een gevolg van is. En vervolgens als drie de door Anne van Rijn gedane investeringen in het pand en de Harmonielaan over te nemen. En die investeringen zijn in de tijd gedaan omdat Anna Next daar zat. En als het pand door Anna niet meer gebruikt hoeft te worden, dan zouden er andere mogelijkheden zijn voor het benutten van het pand. En om die reden doen wij als college dit beroep op de raad om hiertoe te besluiten.
Ja, dank u wel, mevrouw Veenstra.
Ja, dan wordt die misschien heel technisch, maar dat betekent dat die investeringen, daar wordt nu gezegd door Anna van Rijn gedaan investeringen, maar die zijn, u noemt nu zelf ook dat ze door Anna Next gedaan zijn. Dat betekent dat ze dan weer overgenomen zijn door Anna van Rijn? Maak ik hem te technisch en ga ik hem...
Anna Next, ja, sorry voorzitter. Zal ik hem beantwoorden?
Ja, beantwoord u maar even. Ja.
Anna Next was een onderdeel van Anna.
Ja.
Ja, maar dat is al overgegaan naar Willibrord.
Globe, ja. Naar Willibrord.
Maar goed, ik begrijp dat de investeringen door de groep Anne van Rijn zijn gedaan en die moeten nu over worden genomen. Dus ja, prima. Over hetzelfde, dank u wel mevrouw Veenstra. Over hetzelfde onderwerp heeft de heer Singh van Stadspartij Nieuwegein een vraag aan wethouder Kuiper. Meneer Singh van Stadspartij Nieuwegein. Mag ik u verzoeken uw camera en uw microfoon aan te zetten? Het gaat niet lukken, denk ik, om meneer Singh in beeld te krijgen. Dan parkeren wij dat even in de hoop dat het zometeen wel lukt. En ga ik even door naar een ander onderwerp wat van tevoren is aangekondigd. Dat is een onderwerp over de toekomst. Oh, ik zie toch meneer Singh. Verschijnen meneer Singh, ja.
Ja, ik was even uitgevallen. Ah. Maar mijn vraag, dat heeft mevrouw Veenstra al gesteld. Maar dan ga ik even een doorvraag stellen van, welke garantie hebben we dat dat geld weer eruit komt van die investering?
U vraagt, we moeten een investering overnemen en krijgen we daar nog geld voor terug. Meneer wethouder Kuiper. Ja.
Dat aspect vormt geen onderdeel van het gevraagde besluit. Ik zit hier ook met Judith Willemsen, ambtenaar onderwijshuisvesting. Het is een redelijk technische vraag. Ik zou willen vragen of Judith hem kan beantwoorden. Is dat wat u betreft akkoord?
Ja, prima.
Dank u wel.
Ja, ik ben in beeld. Ben ik goed verstaan?
Ja, mevrouw Kuiper, u bent in beeld en te verstaan.
Ik ben Judith Willemsen.
Willemsen. Ja, ik ben zo gefocust op de achternaam van de wethouder dat ik... Spijt me, mevrouw Willemsen.
Maakt niet uit. Hier ben ik even de vraag. De risico van investeringen was de vraag. Ja. Nee, het is als volgt dat wij al een paar maanden aan het kijken zijn van wat gaan we nu doen met het pand. Op het moment dat Anne van Rijn daar weggaat met die linie, komt het pand leeg te staan. En vervalt het juridisch eigendom weer terug aan de gemeente. En wij hebben gesprekken met ROC Midden-Nederland, die daar sinds 2016 al zit als medegebruiker van het ROC. Daar is een garantiestelling door de gemeente voor afgegeven dat op het moment dat zij weggaan, wij als gemeente de resterende periode overnemen van dat contract. Dat is een periode van nu nog 6 jaar. En ROC heeft aangegeven dat zij nu ook met vertrek van Anne Verheyen het hele pand van ons willen huren. Het huurcontract is zo goed als rond en dat ligt volgende week ter besluitvorming in het college. En wordt daarna getekend. Dus dat is redelijk in de laatste fase.
Ja, dank u wel, mevrouw Lennart.
En die kosten?
Ja, dat is misschien goed. Die kosten die in dit raadsbesluit of dit, dit voorstel eigenlijk liggen, die zijn volledig verwerkt in de huur. Dus die kosten komen terug via de huur met ROC.
Prima, dank u wel. Meneer Singh, ik neem aan dat de vraag zo afdoende beantwoord is. Ja. Dan ga ik door naar een volgend onderwerp. Dat is het onderwerp, wat is de toekomstige rol van de gemeenteraad? En daar is een vraag over gesteld door de heer Holterman van de PvdA. Meneer Holterman.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb daar twee vragen over. Eén aan de bestuurder van Anne Verheyen en één aan de wethouder. Allereerst aan de bestuurder van Anne Verheyen. We lezen in de bestuursrapportage 2019 dat Anna zich aan het bezinnen is en diverse scenario's heeft bekeken en verkenningen voor strategische verkenningen. Mijn vraag daarbij is op welke wijze en wanneer, op welk moment u de gemeente hierbij heeft betrokken. Ik weet niet of ik de vervolgvraag aan de wethouder direct kan stellen of je eerst even het antwoord afwacht.
Nou, laat eerst het antwoord maar even afwachten.
Oké. Ja.
Vanaf het moment dat ik aantrad, heb ik contact gezocht met de wethouder en de gemeente om eigenlijk gezamenlijk hierin op te trekken, en te informeren over de situatie, mijn opdracht en het contact wat er was te intensiveren. En dat heeft naast de wettelijke verplichtingen, de begroting en de jaarrekening, gewoon ook regelmatig voortgangsoverleg om, om elkaar goed op de hoogte te houden en verrassingen te voorkomen.
Dank u wel, mevrouw Vinkers. Meneer Holterman, de vervolgvraag.
Ja, dat is in ieder geval fijn om te horen. Er is natuurlijk sprake dat we als gemeente wat verder op afstand zijn van het openbaar onderwijs door de verzelfstandiging. Maar hoe kijkt de wethouder nou aan tegen de rol van de gemeenteraad bij het openbaar voortgezet onderwijs, ook in de, in de nieuwe constructie?
Wethouder.
Aan de wettelijke taken van de gemeenteraad met betrekking tot openbaar onderwijs wordt niet getornd op grond van deze constructie. In de statuten die u bijgaand heeft ontvangen, bijlage 3, het convenant, wat het is geen statuut, het convenant wat is afgesproken tussen Nuovo en de gemeenten Utrecht Zeist en Utrechtse Heuvelrug. Daar staan een aantal artikelen die heel duidelijk omschrijven waar de gemeenteraad in positie is. Onder andere bij het benoemen van leden van de Raad van Toezicht. En verder eigenlijk alle wettelijke bevoegdheden blijven bij de gemeenteraad liggen. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld als Nuovo een voorgenomen besluit formuleert om de locatie in Nieuwegein te beëindigen. De locatie Nieuwegein heeft een BRIN-nummer, dus is een zelfstandige school en kan daardoor alleen maar met toestemming van de gemeenteraad opgeheven worden.
Dank u wel.
Mag ik reageren?
Ja, u mag nog even een reactie geven.
Ja, de wettelijke bepaling, die ken ik ook.
Ja.
Maar wat ik eigenlijk een beetje mis is, wij horen als gemeenteraad vaak in een heel laat stadium dat er ontwikkelingen zijn. We hebben dat met aan de annex gehad, de linie, nu ook weer. Dus op het moment dat het bijna een voldongen feit is, worden wij als raad geïnformeerd of betrokken dat er een besluit moet worden genomen. En ik mag toch hopen dat onze zorgplicht voor openbaar onderwijs toch niet ophoudt bij die bevoegdheid van het benoemen van een raad van toezicht over het opheffen van de school.
Voorzitter, ja, dank u. Voorzitter, u heeft mevrouw Vinkers ook horen zeggen dat er veelvuldig contact is tussen het bestuur van uw stad en het openbaar onderwijs. En dat is wat dat betreft ook wel een bijzondere situatie. U mag er ook wel van uitgaan dat uw bestuur de belangen van het openbaar onderwijs krachtig behartigt. Een ander Een ander punt blijft ook onaangeroerd de deelname van Anna aan, aan de regionale en de lokale educatieve agenda. Dus de samenwerking met het samenwerkingsverband bijvoorbeeld, daar blijft Anna ook deel van uitmaken. En daar heeft natuurlijk het bestuur van deze stad ook een rol in te vervullen. Dus in die zin, wat ik u ook hoor zeggen is, wij zouden het als gemeenteraad prettig vinden als we ons meer aangesloten zouden voelen bij het openbaar onderwijs. Ik kan me niet voorstellen dat u daar niet de aansluiting zou kunnen vinden als u daar zelf ook moeite in zou steken. Maar ik hoor het ook wel als een oproep naar de bestuurder.
Dank u wel. Meneer Holteman, u bent tevreden?
Ik denk even over de laatste toezegging even na wat ik daarmee moet.
Prima, dank u wel. Dan ben ik door mijn vooropgestuurde vragen heen. En ik zit ook in de chat te kijken. En ik zie dat er nog geen vervolgvragen zijn gesteld. Dus als er nog deelnemers aan deze avond van de raad zijn die nog vragen hebben, is dat nu wel de gelegenheid voor om die via de chat te stellen, zodat we ze ook nog naar de wethouder of de beide bestuurders van de scholengemeenschappen kunnen doorsturen. Het presidium had een uur ongeveer ingeroosterd voor de behandeling van dit onderwerp. Het presidium durft geen half uur meer in te plannen, want dan was bang dat we tijd tekort komen. Maar nu we een uur in plannen, dan houden we misschien weer tijd over. Dus als er nog vragen zijn over dit onderwerp, kijk ook even naar de griffier wat zijn. Ah, meneer Holteman is klaar met zijn overdenken. Meneer Holteman, u had toch nog een vraag. Ja.
Nou, de overdenking was richting de wethouder. Maar ik heb nog een vraag richting de heer Gamers van Nuovo scholengroep. En ik heb bij de voorbereiding heb ik gesproken met mensen van Anne van Rijn, onder andere met de medezeggenschapsraad en de teamleider. En ik heb ook mevrouw Vinkers een aantal dingen horen zeggen, een aantal overwegingen van de fusie. En ik merk op dat er hoge verwachtingen zijn. Hoge verwachtingen ook van de bestuurlijke schaalverdelen. Met name voor het onderwijsaanbod en ook voor de wijze waarop men opereert. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij u neer, ook om deze voordelen waar te maken. Kunt u daar iets over zeggen? Van hoe u dat denkt te gaan realiseren?
Nou, zeker. Ik denk dat in dit verband van belang is dat u zich goed realiseert dat Nuovo onlangs een fusie gerealiseerd heeft met een scholengroep uit Zeist en omstreken, Zeist en Utrechtse Heuvelrug. Daar was ik op dat moment bestuurder van. Dat was een bijzonder kwetsbare scholengemeenschap in meerdere opzichten. In opzicht van kwaliteit, maar ook financieel. Dat was voor mij reden om het onderzoek te starten naar samenwerking met Nuovo. En nou ja, dat is een proces dat geleid heeft tot een juridische fusie in 2019. En ik mag wel zeggen dat dat toch wel echt succesvol is verlopen. En dat de scholen die in 2019 zijn aangesloten vanuit Zeist en Utrechtse Heuvelrug, dat die op dit moment, nou binnen een jaar na de fusie, al wel de voordelen ondervinden van het aangesloten zijn bij Nuovo scholengroep. En ik voel dus die verantwoordelijkheid ook zelf heel sterk, omdat ik, laten we zeggen, aan de andere kant van de tafel heb gezeten, namelijk als bestuurder van een kleine, kwetsbare scholengroep. Dus ik kan me heel goed in de situatie en de gevoelens van Anna van Rijn College verplaatsen. En ik voel ook een verantwoordelijkheid om die belangen heel goed te dienen in de toekomst.
Oké, dank u wel, meneer Gamers.
Ja. Ik wil bedankt voor de beantwoording en ik wens u daar heel veel succes bij.
Dank u wel. Ja.
Dan zie ik intussen op het scherm mevrouw De Haan van de Socialistische Partij. Een vraag over kwetsbare jongeren. Mevrouw De Haan.
Ja, dank u wel. Ik heb inderdaad een vraag over kwetsbare jongeren aan de wethouder. Want de fusie tussen het Anna van Rijn en de Nuovo lijkt op zich goed voorbereid en in goede orde te gaan verlopen. Alleen heeft de SP wel een grote zorg om de reboundvoorziening. Dit is de afdeling waar de leerlingen met meervoudige achterstanden voor de duur van maximaal 2 jaar opgevangen worden. En dat na het sluiten van de linie Nieuwegein geen aparte reboundvoorziening meer heeft. Het zou denk ik iedereen zorgen moeten baren dat wij als gemeente Nieuwegein geen eigen voorziening meer hebben, zo dadelijk, voor onze kwetsbare leerlingen in het voortgezet onderwijs. En deze leerlingen zijn extra gevoelig voor prikkels van buitenaf. Om een klein voorbeeldje te geven, deze leerlingen die worden zo meteen dagelijks opgezadeld met langere vervoertijden van en naar school. En dat is alleen dat al een aanslag op hun ja, toch al zo getriggerde concentratiecapaciteit. En dan heb ik aan mevrouw Vinkers de vraag. Buiten de externe prikkels komen ook extra problemen om de hoek kijken. Waarbij je moet denken aan het leerwerktraject. Nog steeds zijn niet alle leerlingen op een andere school geplaatst van dat traject. Hoe gaat ze dat oplossen?
Dank u wel, mevrouw De Haan. Mevrouw Vinkers.
Dank u wel voor deze vraag. Allereerst wil ik even benoemen dat de herpositionering van de tussenvoorziening De Linie losstaat van de fusie met Nuovo. Deze heeft te maken met het vraagstuk in het samenwerksverband. Het samenwerksverband is verplicht om een voorziening aan te bieden. Die was formeel altijd onder de Stichting Anne van Rijn gepositioneerd. Dat was niet conform governance. En daar hebben we het afgelopen jaar binnen het samenwerkingsverband het besluit overgenomen van, nou, waar hoort dit onder? Dit hoort onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband, waarin dus de meerdere schoolbesturen participeren in het Nieuwegeinse en omstreken. En dat betekent dat we op dit moment in een transitie zitten van de brede voorziening zoals die nu is naar de voorziening, het OPDC, de smalle reboundvoorziening onder het samenwerksverband. Dat is een proces wat we samenlopen met alle bestuurders die in het samenwerkingsverband participeren. En dan heb je te maken met natuurlijk het herplaatsen van leerlingen. Een deel van de leerlingen kan gewoon naar de reboundvoorziening. En de overige leerlingen zullen opgenomen worden door de deelnemende scholen van het samenwerkingsverband. Een hele specifieke doelgroep waar we nu hoop ik de laatste hand aan leggen is het leerwerktraject zoals u dat benoemt. Dat gaat om een groep leerlingen van nou, totaal 13 die nog alleen hun examenjaar zouden moeten afronden. Dat kan niet onder de vlag van Anne van Rijn, maar dat gaat onder de vlag van een van onze deelnemende scholen in de gemeente Nieuwegein.
Dank u wel. Even voor mijn duidelijkheid, de vraag die mevrouw De Haan stelde, dat stond los van het fusietraject.
Dat klopt, ja.
Dank u wel. Oké. Mevrouw De Haan, is daarmee uw vraag afdoende beantwoord?
Ja hoor, dank u wel.
Graag gedaan. Ja, dank u wel. Oké. Ik heb ondertussen op de chat gekeken en ik kom tot de conclusie dat er geen vragen meer zijn. U heeft nu nog de gelegenheid, als u nog een vraag heeft aan een van de bestuurders, het zij van de overnemende scholengemeenschap, het zij aan mevrouw Vinkers of aan de wethouder, dan heeft u daar nu nog de gelegenheid voor. Als dat niet het geval is, dan ga ik over naar afronding van dit onderwerp en ga ik alle fracties af met het verzoek om aan te geven wat eventueel hun zorgen en aandachtspunten nog zijn, waar ze nog in de gemeenteraad over willen praten. En ik zie dat er niets meer binnenkomt, dus dan ga ik ook over tot het inderdaad inventariseren van de zorg- en aandachtspunten. En dan doe ik dat op de volgorde van grootte van de partij en begin ik bij de VVD. Mevrouw Schenkhuizen, heeft de VVD nog zorg- en aandachtspunten?
Nee, geen zorg- en aandachtspunten.
Geen zorg- en aandachtspunten, dank u wel. Mevrouw De Haan van de SP, heeft uw partij nog zorg- en aandachtspunten?
Op dit moment niet, dank u wel.
Dan. Meneer Zondag van de VSP, heeft u nog zorg- of aandachtspunten?
Voorzitter, onze de Verenigde Seniorenpartij heeft geen zorg- en aandachtspunten.
Dank u wel. Meneer Holterman van de PvdA.
Ja, voorzitter. Ik ben te horen.
Ja, zeker.
Ja, oké. Ik heb één zorgpunt. Toch de rol en betrokkenheid van de gemeenteraad. Ik heb er even over nagedacht. Ik heb ook de oproep van de wethouder begrepen over de eigen verantwoordelijkheid van de raad. Maar desondanks overweeg ik een motie in te dienen om toch een actievere rol van de raad te bevorderen binnen de wettelijke randvoorwaarden.
Dank u wel, meneer Holterman. Mevrouw Veenstra van GroenLinks. Heeft u nog zorg of aandachtspunten?
Voorzitter, dank u wel. Vanuit GroenLinks geen zorg en aandachtspunten. En we wensen de beide bestuurders veel succes om iets moois neer te zetten voor alle leerlingen.
Dank u wel, mevrouw Veenstra. Meneer Moussaoui van D66, heeft u nog zorg of aandachtspunten?
Eveneens geen zorg en aandachtspunten, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Horst van het CDA.
Voorzitter, geen zorg en aandachtspunten van de kant van het CDA. Wij zullen voor dit voorstel gaan stemmen.
Heel fijn, dank u wel, meneer Horst. Mevrouw Schildkamp van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, ook geen zorgpunten van onze kant.
Wel, mevrouw Schildkamp. Lokale vernieuwing, meneer Jean. Zorg of aandachtspunten?
Nee, namens de fractie Lokale Vernieuwing hebben wij ook geen zorg en aandachtspunten.
Geen zorg en aandachtspunten, dank u wel. Mevrouw Verbeek namens de Ieders Belang, heeft u nog zorg of aandachtspunten?
Geen zorg en aandachtspunten.
Dank u wel, mevrouw Verbeek. Stadspartij Nieuwegein, meneer Singh, heeft u nog zorg of aandachtspunten?
Ook wij hebben geen zorg en aandachtspunten.
Dank u wel, meneer Singh. En meneer Verdam van Groep Verdam, heeft u nog zorg of aandachtspunten?
Groep Verdam heeft ook geen zorgpunten bij de partijen met de fusie.
Dank u wel, meneer Verdam. Dan kom ik tot een afronding van dit agendapunt. Ik wil in ieder geval mevrouw Vinkers en de heer Gamers hartelijk danken voor hun aanwezigheid en voor het beantwoorden van hun vragen. En met hun ook de ambtelijke ondersteuning die ze hebben meegenomen. Ik wil de wethouder bedanken voor het beantwoorden van de vragen. En ook de commissieleden en de raadsleden die aan deze vergadering hebben meegeholpen. Zodat we ruim op tijd klaar zijn. En dat ruim op tijd klaar zijn, dat brengt wel weer het probleem, want op de agenda staat dat het volgende onderwerp pas om 9:50 begint. Het lijkt mij niet zinvol dat we met elkaar nog bijna een half uur gaan wachten om met de rondvraag te beginnen. Maar ik kan het ook niet maken om veel te vroeg te gaan beginnen, want dan zou de rondvraag al voorbij zijn voor mensen die daar wel op rekenen dat we pas later beginnen. Ik schors daarom de vergadering tot 10:00. Dat is 10:00 schors ik de vergadering en dan beginnen we met de rondvraag. Dus ik zie u om 10:00 weer terug. Ik schors de vergadering. Goedenavond, dames en heren. Beste mensen, u bent weer live verbonden met de gemeenteraadzaal in Nieuwegein. Voor het derde deel van de avond van de raad. We hebben net twee onderdelen gehad. En het laatste onderdeel van vanavond is de rondvraag. Er zijn enkele leden van de gemeenteraad die rondvragen hebben gesteld voor het college van burgemeester en wethouders. En dat gaat ook over verschillende onderwerpen. En rondvragen kunnen altijd gesteld worden over het gevoerde beleid of over andere zaken die spelen in de gemeente Nieuwegein, waar duidelijkheid aan het college wordt gevraagd. Ik wil graag beginnen met het woord te geven aan mevrouw Verbeek van de partij Ieders Belang. Want zij heeft een vraag over de constatering dat de Japanse duizendknoop is gesignaleerd in de gemeente Nieuwegein. Mevrouw Verbeek van Ieders Belang, mag ik u vragen om uw vraag te stellen?
Ja, voorzitter. Voorzitter, is het college op de hoogte dat de Japanse duizendknoop langs de sloot aan de structuurbaan aanwezig is, waar die enorm boekert, en wanneer ze deze gaan verwijderen? Deze plant die tast namelijk de begroeiing aan.
Dank u wel, mevrouw Verbeek. Ik neem aan dat wethouder Schouten deze vraag zal beantwoorden. Wethouder Schouten.
Ja, dank voorzitter, dat klopt. Wat betreft de vraag van mevrouw Verbeek. Ja, dat klopt. We zijn daar zeker van op de hoogte. Er zijn twee locaties rond de structuurbaan. Bij de Buis-Balottebaan en in de buurt van de Martinibaan. Waar inderdaad sprake is van de Japanse duizendknoop. Een deel daarvan staat niet op onze eigen grond, maar op die van Portaal. En wat we doen is dat volgens bestek wordt er meerdere keren per jaar extra gemaaid op deze plekken om de Japanse duizendknoop weg te krijgen in aparte rondes. Dat moet ook apart, zoals u ongetwijfeld weet. En als de kans zich voordoet en er projecten zijn, dus of dat nu onderhoud is of anderzijds, dan proberen we dat te combineren om echt uit te graven en de Japanse duizendknoop te verwijderen. En dat is een bijzonder hardnekkig probleem, want de Japanse duizendknoop is een plant die ook erg weerbaar is. Maar op uw vraag, zijn wij ons ervan bewust? Ja, we worden goed bijgehouden in de stad waar de plekken zijn waar de Japanse duizendknoop staat. En daar is ook zeker apart beleid voor om die te verwijderen.
Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Verbeek. Heeft u daar nog een aanvullende vraag op?
Nou, voorzitter, ik hoor de wethouder wel plekken noemen, maar niet degene waar wij het hebben gezien, waar het enorm gewoekerd heeft. En dat is een andere plek als wat wethouder zegt.
En welke plek heeft u dan gezien? Dan is dat wel duidelijker.
Dat is, als je bij de begraafplaats hebt, dan heb je een tunneltje en precies daaromheen. En dat tunneltje is een enorme plek geworden.
Tunneltje bij een begraafplaats, wethouder.
Aan het water.
Ja, voorzitter. Nu wordt het een beetje, nu ja, gaat mevrouw Verbeek me een beetje overvragen met hele specifieke locaties. U had gevraagd bij de structuurbaan. En in ieder geval wat ik aangeef bij de structuurbaan zijn een aantal plekken waar we van op de hoogte zijn. Ja. Van het tunneltje, daar kan ik even geen antwoord op geven. Ik weet wel dat geprobeerd wordt om alles zo goed mogelijk in beeld te brengen als het gaat. Of in de kaart, op de kaart te krijgen als het gaat over de JDK, zoals we die noemen.
JDK, heel mooi. Dank u wel. Mevrouw Verbeek, ik stel voor dat als u denkt dat er toch niet voldoende aandacht voor is, dat u dan nog even bilateraal met de wethouder contact opneemt, zodat ze daar nog even naar kan kijken. Ik zie over dit onderwerp.
Doei, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Verbeek. Ik zie over dit onderwerp ook nog een vraag van mevrouw Schildkamp van de ChristenUnie. Mevrouw Schildkamp.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, het verbaast me eigenlijk dat de wethouder zegt wij maaien dat regelmatig en daarmee proberen we het in toom te houden, want het is denk ik algemeen bekend dat maaien daar helemaal niet voor afdoende is. Uitgraven is beter, maar er zijn ook werkwijzen waarbij ze het afdekken. Is dat u ook bekend en wordt dat ook in Nieuwegein toegepast? Want dat schijnt toch wel de beste oplossing te zijn voor dit probleem.
Dank u wel, mevrouw Schildkamp, wethouder.
Ja, voorzitter, misschien voor de helderheid. Het wordt niet gewoon gemaaid, hè? Dus het wordt nadrukkelijk niet in de gewone maaierondes meegenomen. Dan dat zou, ja, dat is de beste verspreiding zou je zeggen. Dus nee, dat wordt echt apart gemaaid en afgevoerd. Dat mag zelfs niet eens in de gewone maaierondes. Er zijn diverse methodes om ervan af te kunnen komen. Er worden de verschillende toegepast in Nieuwegein. Onder andere ook het plaatsen van, ik noem het maar even plastic wanden. Dat is waarschijnlijk niet de technische term om de groei tegen te houden. Er wordt geprobeerd soms om te branden. Dat helpt ook niet. Dus er is We weten, er wordt ook echt gekeken naar andere plaatsen in het land. Er is ook een kennisplatform waar gebruik van gemaakt wordt. Echt één afdoende manier is, zover wij weten, nog niet in het land uitgevonden. Maar er worden wel verschillende zaken uitgeprobeerd.
Okay. Ja, dank u wel. Dank u wel. Dan sluit ik het onderwerp van de Japanse duizendknoop af en gaan we naar een ander overlastgevend onderwerp. Dat zijn de ratten rondom City Plaza. Mevrouw Verbeek van Ieders Belang heeft een vraag oversteld, evenals de heer Verhoeven van D66, als de heer Jean van Lokale Vernieuwing. Ik ga eerst naar mevrouw Verbeek. Mevrouw Verbeek, Ieders Belang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is veel afval in de avond als je langs City Plaza loopt met heel veel etensresten. Waar ook heel veel ratten op afkomen. Er zijn van diverse kanten zijn er al vragen gesteld. En waarom krijgen de mensen geen antwoord? En wat gaat het college doen om het probleem op te lossen?
Dank u wel. Dan kijk ik even naar meneer Verhoeven. Want dan probeer ik alle vragen over hetzelfde onderwerp in één keer even te laten stellen. Dan kan de wethouder integraal antwoorden. Meneer Verhoeven, heeft u daar aanvullende vragen op?
Dank u wel, voorzitter. We hebben allemaal de mail gehad van een van de inwoners die vlakbij City Plaza het probleem constateert. En daar met name ook wijst op de handhaving. Het andere element wat daar ook bij speelt is natuurlijk het huisvuil of de afval wat daar maar blijft liggen. Wat ook weer ratten aantrekt. En we zijn er ons ook van bewust dat de rattenplaag in Nieuwegein zich aan het uitbreiden is. Hè. Er zijn al eerdere meldingen gedaan van de Schansenbuurt en Hoogzandveld. Dus ook hier is inderdaad de vraag wat zijn nou de structurele maatregelen om enerzijds die plaag te bedwingen en anderzijds de verkeerd geplaatste huisvuil afval op te ruimen.
Dank u wel. Jean van Lokale Vernieuwing, heeft u nog een aanvullende vraag die de wethouder in één keer mee kan nemen?
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben niet zozeer vragen, want wij hadden al vragen gesteld op 11 mei. Daar hebben we vandaag antwoord op gekregen. Dus laat ik zeggen dat onze fractie wel, dat we daar wel wat zorgen over hebben. Omdat we de reactie eigenlijk vrij laat gekregen hebben, gaan we nog wel even kijken en intern even kijken of wij daar nog vervolgstappen over gaan nemen. Maar op dit moment hebben wij nog geen vraag meer.
Dank u wel. Ga ik nu naar de wethouder om over de rattenplaag de vragen te beantwoorden. Wethouder Schout.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een paar dingen daarover. Misschien om bij de binnenstad te beginnen. Afval is echt een heel hardnekkig probleem. Daar valt, het is op dit moment een behoorlijk hardnekkig probleem zelfs. En de problematiek rond de schakelsteden, want daar ging de mail over die u heeft ontvangen. Die heb ik overigens ook ontvangen. En die is, dat probleem is daar echt wel bekend bij ons. Het is ook een van de hotspots. We hebben een aantal hotspots in de stad gedefinieerd waar vaak en veel problemen zijn. Dus dat ook even alvast in antwoord op de vraag van de heer Verhoeven. En er wordt echt per wijk gekeken welke aanpak in die wijk gekozen wordt. Omdat ervaring leert dat één aanpak ook niet zo goed werkt. Als het gaat over de problemen in de binnenstad rond de schakelsteden. Die problemen zijn bekend en daar wordt ook behoorlijk veel op gecontroleerd. Dus dat de indruk er is dat er niet op gecontroleerd zou worden of dat BOA's er niet actief zouden zijn. Dat is niet het geval. Die zijn er zeker wel actief. In het verleden is er wel sprake van geweest dat de containers kapot waren. Dus daar is wel het een en ander aan gedaan. Er is ook gekeken of er sprake was van bedrijfsafval, want dat heeft weer zijn eigen dynamiek. Dat is ook niet het geval, maar in ieder geval, er wordt dus en extra op gehandhaafd. En wat betreft de ratten, ratten is inderdaad een toenemend probleem. Niet alleen in Nieuwegein, maar op meerdere plaatsen. En als u, dat heeft u misschien in de stad ook wel gezien, er komen steeds meer borden in de stad waarin we mensen oproepen om in ieder geval geen eenden te voeren. Dat gebeurt natuurlijk toch best nog wel veel. Maar waar je ook bij plaatst, ook daar trekken ratten aan. De vraag van de heer Verhoeven is, wat doen we er structureel aan? Wat we in ieder geval niet doen, want dat mag ook gewoon niet en dat willen we ook niet, dat is verdelgingsmiddelen gebruiken. Dus dat is één. Dus dat betekent toch echt de focus op het terugdringen van afval. En nou, daar heb ik al het een en ander over gezegd. En het waren nodig, we hebben ook een rattenvanger, als ik het even maar die term mag gebruiken, ratten te vangen. Er zijn door de gemeente wel de nodige acties uitgezet in de afgelopen tijd. Dus met RMN hebben we afgesproken dat er extra rondes worden gereden om bijgeplaatst vuil op te halen. Dus al de illegale dumpingen in de stad. Dat kost ook extra geld. Maar op dit moment denken we dat het toch echt nodig is. En dan gaat het echt over zwerfafval, maar ook de bijplaatsingen bij de bovengrondse containers. En er wordt bij plaatsen waar vooral veel meldingen zijn van ratten, wordt er ook. Dat moet ik even voorlezen, want dat is een techniek. Er worden ontwateringsdoppen bij de bovengrondse container, die worden geplaatst. En er worden speciale strippen geplaatst, zodat ratten wat minder makkelijk toegang hebben tot de kokonnen, tot de containers. Dus met andere woorden, er zijn een aantal structurele acties in gang gezet. Extra rondes rijden, inwoners oproepen, stop alsjeblieft met het voeren van beesten in de buitenruimte. Ja, en ter plekke heel erg gericht acties voeren op de hotspots. Voorzitter, hier wou ik het even voor nu bij laten. Ja, tenzij er andere vragen zijn.
U kunt er vanaf aan, want ik zie al een heel rijtje met vervolgvragen komen. Maar ik ga eerst terug even naar de drie initiële indieners van de vragen. Mevrouw Verbeek, zijn uw vragen afdoende beantwoord?
Nou, voorzitter, ik vind het jammer dat de wethouder het specifiek op een aantal plaatsen houdt. En globaal, snap ik ook wel, aan de ene kant. Maar aan de andere kant, er zijn specifieke plaatsen die ze niet noemt. En dat is het aangezicht van City. En we geven extra veel geld uit voor City mooi te houden. En vervolgens ziet het er op het moment echt niet uit. En dat vind ik jammer. Dus ik hoop dat de wethouder snel actie onderneemt.
Dank u wel. Meneer Verhoeven, had u nog een vervolgvraag over de rattenplaag?
Jazeker, voorzitter, dank u wel. Ik heb de wethouder horen zeggen, wat we zeker niet gaan doen is het inzetten van bestrijdingsmiddelen. Omdat dat niet mag. En ik wil de wethouder erop attent maken dat als een plaagdierbedrijf een aanvullende cursus heeft gevolgd en zich daarop kan laten auditen, dat er dan daadwerkelijk wel in de buitenruimte biocide kunnen worden ingezet. Ik zeg dat niet omdat ik wil dat dat gebeurt, hè, want liever niet. Maar die mogelijkheid is er wel. En ik denk dat die wel moet in worden gezet als het probleem niet structureel opgelost kan worden. En dan is mijn vraag, wanneer gaat u dan toch over tot dat uiterste redmiddel?
Wethouder.
Ja, voorzitter, ik moet wel even nadrukken, er worden geen giftige bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dus of deze middelen gebruikt worden, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dus dat zou ik moeten navragen, van welke mogelijkheden zijn er. Ik zelf ben in toenemende mate terughoudend, moet ik zeggen. We zien dat ook bij middelen waarvan we dachten dat ze goed waren bij de processierups. Waarvan we nu zeggen, nee, dat moeten we gewoon niet doen. Dus zo. De plaagdierenbestrijder, dat is natuurlijk het mooie woord ervoor en niet de rattenvanger. Hoewel, ik vind een rattenvanger ook al mooi. Wat als het niet lukt, dan gaat deze wel over tot chemische bestrijding. Maar wat dat precies is, moet ik het antwoord even op schuldig blijven.
Okay. Dank u wel. Meneer Jean van Lokale Vernieuwing, u had toch een doorvraag.
Ja, dank u wel. Ja, ik had nog een kort vraagje wat ook eigenlijk wel een tijdje in mijn achterhoofd zat. Er is natuurlijk ook al wel sinds een aantal jaren een korte groei van het aantal meldingen. Maar heeft misschien de coronacrisis er ook mee te maken dat het de laatste maanden eigenlijk ernstiger is geworden? Want wat ik heel erg merk in het studentenhuis waar ik woon, is dat wij zelf ook al meer afval produceren, omdat er veel mensen meer thuis zitten. En denkt de wethouder dat er misschien ook een reden kan zijn dat dit ook een toename is van afval in Nieuwegein?
Dank u wel, meneer Jean. Wethouder.
Ja, feit is dus zeker wel dat we de laatste maanden veel meer bijplaatsingen zien. Of dumpingen in de stad. Als het gaat over de meldingen van ratten, dan zien we toch in de afgelopen jaren daar wel. Dat gaat eerder dan de coronacrisis begon. Dus het afval, ja, daar is zeker wel een correlatie of een relatie met de maatregelen die we moesten nemen voor corona. Dus de beperkingen die we met elkaar hebben. Maar we zien al voor corona dat het aantal ratten, meldingen op ratten is toegenomen.
Dank u wel. Mevrouw De Haan van de SP, u had ook nog een vraag over de bruine rat.
Zeker, want het is niet alleen in het stadcentrum dat die voorkomt, hier in het buitengebied ook. En buiten de bruine rat overigens, ook de muskusrat heb ik weer gezien. Jaren geleden is die, ik zou haast zeggen, bij kans uitgeroeid geworden. Door inderdaad een rattenvanger. Maar die heb ik alweer gesignaleerd. En een dode in het water overigens ook, heb ik gemeld. Dus ja. Het neemt alleen maar heel erg toe. En dat heeft niks te maken met corona.
Nee, dank u wel. U heeft verder geen vraag, maar dat wou u even meedelen. Dank u wel. Mevrouw Veensta van GroenLinks dan nog over de ratten.
Ja, dank u wel. Ik vroeg me even af, weet de wethouder ook dat er een rattenmonitor is van het RIVM en volgen wij dat ook? En er is ook een kenniscentrum vanuit Wageningen, het KAT, kennis- en adviescentrum dierplagen. Ik weet niet of wij daar al bij aangesloten zijn. Maar ik ben wel benieuwd om van u te horen of dat inderdaad zo is. En ik heb mijn andere vraag gaat over wat u eerder zei. Want dat is een van de oplossingen. Het probleem is natuurlijk dat er veel afval is en daar komen ratten op af. Maar u noemde zelf al even in een bijzin het niet voeren van vogels. Wat ons opvalt is dat er inderdaad veel nog steeds gevoerd wordt. Maar ook op bepaalde plekken waar veel vogels altijd zijn, ganzen staan, et cetera. Daar staan geen bordjes. Zou het nou een idee zijn om de mensen erop te wijzen met meer communicatiemiddelen dat het voeren van dieren om allerlei redenen, maar dit is in ieder geval ook één, niet wenselijk en misschien zelfs wel niet toegestaan is?
Dank u wel. Wethouder.
Voorzitter, zoals ik eerder zei, we hebben contacten met een plaagdierbestrijder. Of deze of onze medewerkers ook contacten hebben met de kenniscentra waar u naar verwijst, dat weet ik niet. Ik durf bijna te beweren van wel, maar dat weet ik gewoon niet. Dus dat is echt iets wat ik wil navragen dan ook. Wat betreft het onder de aandacht brengen van inwoners, we zijn begin van het jaar ook wel gestart met regelmatig in de molenkruien daar aandacht voor te vragen en via, nou in ieder geval via de molenkruier. Dus zeker is dat belangrijk. En er zijn ongetwijfeld plaatsen in de stad die we misschien niet in beeld hebben. En als die wel in beeld zijn bij u, dan zou ik zeggen van geef ze alsjeblieft door. Want die plekken kunnen soms ook nog wel eens veranderen. Dus niet de plaats, maar dat, dat er veel beesten zijn.
Oké, dank u wel. Dan sluit ik het onderwerp van de rattenbestrijding af.
Even. Mag ik daar een doorvraag op stellen?
Nou, dan moet het een hele korte zijn. Ja, mevrouw Veenstra.
Ja, dank u wel, dank u wel. Want u in een eerdere betoog deze avond had u het over nudging. En als het gaat om het niet voeren van vogels en het neerleggen van brood en dat soort gezelligheid. Heeft een artikel in de Molenkruier doorgaans weinig zin. Omdat dat niet op het moment dat mensen iets willen doen, ze niet dat bericht krijgen van doe het hier niet. Dus ik zou toch een wat steviger pleidooi willen doen om echt dan met borden te gaan werken op de plaatsen in de parken, langs de randen van het water, om op dat soort plekken aan te geven dat het voeren van dieren niet wenselijk is. Omdat dat ook precies de plekken zijn waar onder andere de ratten op afkomen. Wij zien dat hier ook.
Dank u wel. Wethouder, korte reactie.
Ja, voorzitter, daar ben ik het alleen maar mee eens. Vandaar dat er op diverse plaatsen in de stad al borden staan. En als er plaatsen zijn waar die nog niet staan, maar wel zouden moeten staan. Bij deze ook mijn oproep, geef ze door. En het is ook iets wat ik ook zeker met de medewerkers zal bespreken. Of zij die plekken ook kennen. Ja.
Dank u wel, wethouder Schouten, voor de beantwoording van de vraag over de Japanse duizendknoop en de rattenplaag. Ga ik over naar het laatste onderwerp van de rondvraag. Dat gaat over de culturele sector. De heer Verhoeven van D66 heeft daar vragen over. Meneer Verhoeven.
Dank u wel, voorzitter. We hebben op 19 juni, jongstleden, hebben de corona-update nummer 12 gekregen. En daarbij is ook bijgevoegd het statenvoorstel voor het steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector. En in dat statenvoorstel lees ik meerdere keren dat niet alles in stand gehouden kan worden en dat keuzes gemaakt moeten worden. En dat is op zich logisch. Alleen wat nog niet duidelijk is, is wie die keuzes maakt en op basis waarvan. Want alhoewel een aantal criteria is gegeven, betreft het toch vaak een inschatting, dus een deskundige blik bijvoorbeeld. Daarnaast wordt aangegeven dat in het statenvoorstel dat het samen wordt opgetrokken met de gemeente voor de beoordeling van deze aanvragen en de cofinanciering. Nu is Nieuwegein ook rijk aan een aantal goede cultuurinstellingen en erfgoedcentra. En ik vraag me af, hebben wij al geld gereserveerd voor dit steunpakket om die co-financiering mogelijk te maken? Hoe wordt de gemeente, dan wel de gemeenteraad, betrokken in de beoordeling ervan? Kortom, wat is de reactie van de gemeente op dit statenvoorstel?
Dank u wel. Wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. En even voor de duidelijkheid, omdat de heer Van Engelen vanavond hier niet kan zijn, zal ik deze vragen pogen te beantwoorden. De provincie Utrecht die bereidt inderdaad een steunpakket voor. Ik denk dat u daarnaar refereert, hè? Dus om dat even helder te hebben. Ja, oké. Okay. En dat steunpakket is gisteren besproken in de Statencommissie. En de besluitvorming die gaat nog komen, dat is op 15 juli. Dus gisteren zijn er in ieder geval wel een aantal zaken al wat helderder geworden. In ieder geval na 15 juli wordt er een loket geopend. En dan is het de provincie die in de lead is voor de uitrol. En de aanvragen die moeten de instellingen rechtstreeks doen aan de provincie. Dus even qua systematiek. De commitment van lokale gemeenten, dus ook van ons, die wordt daarin cruciaal. En u stelt daar eigenlijk al een hele concrete vraag over. Hè? Hebben wij daar geld voor gereserveerd? Want er zal om een co-financiering gevraagd gaan worden. En het is nog niet helemaal helder hoe die co-financiering vorm moet gaan krijgen en hoe het een en ander wordt ingeregeld. Dus die vraag snap ik, maar ik kan hem nog niet beantwoorden. En we weten wel dat co-financiering gevraagd zal worden. Maar hoe die co-financiering geduid gaat worden, dat is nog niet helder.
Oké, okay, dank u wel.
Ja.
Duidelijk, meneer Verhoeven.
Heel veel meer over zijn.
Ja, maar dat komt.
Ja. Nou ja, ik heb daar toch wel een vervolgvraag op, meneer de voorzitter, als u mij toestaat. Want nu lijkt het heel erg alsof het bij de provincie is en blijft. Terwijl in de statenvoorstel ook echt wel de rol van de gemeenten wordt benoemd. En daarbij komt dus ook in mijn beleving ook de rol van de gemeenteraad. En welke cultuur en erfgoed sector bedrijven willen wij in stand houden bijvoorbeeld? Of met wat vinden wij waardevol? Dat is toch best wel een cruciale discussie, denk ik, die wij ook met elkaar moeten voeren. Hoe gaat u dat doen?
Wethouder.
Ja, voorzitter, het gaat in dit steunpakket, zover ik weet, dus vooral over de theaters. Dus voor Nieuwegein is dat dan weten we al waar we het over hebben, dat is de KOM. En dan hebben we het over een aantal theaters in de provincie. Dus het zijn er, moet ik even kijken, de KOM, de Flint, het zijn er, even kijken hoor, en IJsselstein, nou er zijn er behoorlijk wat zelfs. Houten, Vianen, Stichtse Vecht. Dus het is de groep van de middelgrote kleine instellingen, theaters waar het over gaat. Die dan nu in de fase komen van kunnen wij een beroep gaan doen op deze steun. Dus uw vraag van de rol van de gemeenteraad en of er, zo proefde ik uw vraag een beetje van, moet er straks een keuze gemaakt gaan worden tussen culturele instellingen van wie mag meedoen? Als ik het even zo mag duiden, uw vraag. Ik weet niet of die vraag aan de orde is. Ik wil hem wel meenemen om te toetsen of die echt niet aan de orde is. Zover mijn kennis gaat, op dit moment gaat het met name over de theaters. Dus die vraag die wil ik wel, want het is wel een belangrijke, ja, het is altijd een belangrijke vraag, maar die wil ik zeker meenemen ook.
Dank u wel.
Oké, dank u wel.
Meneer Verhoeven, ja, ik wou het er inderdaad bij laten. Wethouder, nogmaals bedankt ook voor de beantwoording van deze vraag als vervanging van wethouder Van Engelen. Met het afsluiten van dit laatste onderwerp hebben we ook het einde van de rondvraag. En met het einde van de rondvraag hebben we ook het einde van deze avond van de Raad. Dus ik ga deze avond afsluiten met iedereen te bedanken die aan deze avond heeft meegewerkt. Dat geldt ook voor de technische ondersteuning en ook voor de griffier. Het zal hopelijk ook de laatste digitale avond zijn, want we hopen dat de Raad op 2 juli weer gewoon live en hier in de Raad zal kan vergaderen. Ik dank u allen voor deze avond. Ik dank u voor uw medewerking en ik wens u nog een prettige avond. Tot de volgende keer.
Dank, voorzitter.